Dames en heren, van harte welkom bij de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen op woensdag 7 december 2022. En uiteraard verwelkom ik ook de kijkers thuis via de SLOS en via de website www.raadsteenbergen.nl. Vanavond behandelen we de onderwerpen die horen bij de beleidsterreinen ruimte en economie. Daarmee open ik de vergadering. We hebben vanavond een goed gevulde tribune. En gelet op de agenda vermoed ik dat u allemaal aanwezig bent, of onder andere aanwezig bent voor agenda punt 6. Ik vind het daarom belangrijk om toch nog een paar opmerkingen te maken in het begin. De raadsleden en de wethouders moeten vrijuit het woord kunnen voeren. Dus geluiden of andere uitingen van steun of afkeuring vanaf de publieke tribune over wat er gezegd wordt, is niet toegestaan. Ik hoop en ik wens u allen een prettige vergadering toe. Gaan we door naar agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Ik heb geen verzoeken ontvangen voor het wijzigen van de agenda. Kan deze zo worden vastgesteld? Mevrouw Feskes.
Ja, sorry voorzitter, maar eigenlijk... ben ik nu goed horen? Het valt nu zomaar bij me binnen, dus ik overval er ook de complete raad mee. Maar gezien de drukke tribune, en dat vinden we alleen maar fijn natuurlijk, het zal altijd zo moeten zijn. Maar is het wellicht een optie om het agendapunt waar heel veel mensen voor vanavond hier aanwezig zijn als eerste te behandelen? Doen we dat al, voor het vraaghalf uur? Nee, nou dat bedoel ik, nu meteen als eerste na de mededelingen.
Het zou kunnen, maar we hebben maar 4 vragen van het vraaghalf uur. Dus mijn voorstel zou zijn, gaat het gewoon afhandelen. Vraaghalf uur is agenda punt 5 en het woonwagenbeleid agenda punt 6. Akkoord hiermee? Ja, dank u wel. En bedankt voor uw suggestie. Dan gaan we door naar punt 3, het spreekrecht van de burgers. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dan gaan we naar punt 4, de vaststelling van de besluitenlijns van 5 oktober 2022... Ook hier zijn geen verzoeken ontvangen tot wijziging van het verslag. Deze wordt dan ook hierbij vastgesteld. Dan gaan we naar punt 5, het vraaghalf uur. In het vraaghalf uur kunnen de leden vragen stellen aan het college. Na het antwoord van de wethouder kunnen vervolgvragen worden gesteld. Allereerst door de vragensteller en aansluitend door de overige leden. We hebben, zoals ik al eerder heb gezegd, 4 vragen. En de eerste vraag is van het CDA, de heer Werenburg. Het gaat over de verkeerssituatie, de Oude Heidijk. Aan u het woord, de heer Wittenburg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het zal niemand verbazen, denk ik, dat ik vanavond toch enkele opmerkingen wil maken over het opknappen van de Rijksweg en de omleidingsroute via de Oude Heidijk, burgemeester Katshoeklaan en de Platteweg. Voorzitter, in blijde afwachting toog ik afgelopen zaterdagmorgen naar de Heense Molen. Ik was erg benieuwd wat het resultaat was na 3 weken hard werken op de Heense Molen. Ik reed over die weg keurig 50 km per uur en ik moest goed kijken. De entrees aan beide zijden was voorzien van een wegafscheiding op het midden van de rijbaan. En dit was netjes voorzien van plantjes en er waren diverse bloemenperkjes aangelegd. En dat doen we in maar liefst 3 weken. We nemen nog niet de moeite om de witte strepen op de weg weer een keertje goed wit te maken. Voorzitter, als de wethouder mijn onbegrip deelt, dan mag dit zeker aan de provincie worden overgebracht. Wij vinden het een schande. Een gigantische winkel wordt verbouwd, opnieuw aangekleed, volledig ingericht in een periode van enkele dagen. En over deze aanpassing in het wegdek doen wij maar liefst 3 weken. 3 weken omleiding dus ook in het buitengebied. De bermen waren al drassig door de eerdere regenval. En nu, voorzitter, is er van de bermen weinig tot niets over. Tot overmaat van ramp kwam een vrachtwagen vorige week nog vast te zitten met alle nieuwe omleidingsgevolgen van dien. 3 jaar geleden zijn er werkzaamheden aan de N257 geweest. En toen is al het verkeer omgeleid via de Stoofdijk en de Notendaalse weg. En dit was geen succes. En de buurt had gehoopt dat daarvan destijds lering was getrokken. Nee dus. Nu weet ik dat wij er weinig over te vertellen hebben, omdat de provincie dit gewoon doet. Maar moeten wij alles slikken wat de provincie ons oplegt? 2 weken geleden heb ik vragen gesteld over deze situatie. En mijn laatste vraag was, wie gaat dit betalen? En u schreef dat de bermen spoedig hersteld gaan worden en dat dit gemeld is bij de aannemerscombinatie en de provincie en het gesprek wordt aangegaan met de provincie betreffende deze schade. Voorzitter, voor ons is het duidelijk dat dit de gemeente niets mag kosten. Onze vraag aan de wethouder is, heeft u inmiddels al contact gehad met de provincie en wanneer gaan we starten met het herstel van de bermen en hoe zit het met de kosten? Tot zover.
Dank u wel, heer Wedeburg. Ik geef het woord aan wethouder Remery.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat dat betreft kan ik de ergernis van de heer Wedeburg van het CDA voorstellen. Het is natuurlijk een afspraak geweest met de omgeving om daar de zaak ook aan te pakken. Dat is een afspraak die de provincie heeft gemaakt met de Heense Molen zelf. Daar stonden wij ook als raad achter. Het is dan altijd heel vervelend natuurlijk dat de keuze is gemaakt om afsluiting te doen. Dat is altijd de keuze die je maakt. Sluit je het helemaal af en heb je dan een korte behandeling of sluit je het gedeeltelijk af. Dus dat je daar kan blijven rijden. Maar dan duurt de mate van werkzaamheden duurde langer. Kijk, wat u omschreven heeft, daar kan ik inderdaad bij de provincie nader aanmelden van... Ja, waarom dit? Kijk, waarom ja, die strepen die u heeft aangegeven. Ja, die maatregelen die er nodig zijn, die hebben inderdaad helaas zo lang moeten duren. Daar is schade uitgekomen wat we hebben gedaan als gemeente. Er is inmiddels al een schouw geweest. Dus daaruit worden de schades opgemaakt en die schades worden voorgelegd doorgelegd aan de provincie. Dus in die zin, en dan proberen we het op een gegeven moment zo spoedig mogelijk te herstellen. Daar moet ik wel bij zeggen dat op een gegeven moment herstel moeten we even heel slim gaan nadenken. Want als ik zeg morgen gaan herstellen, dat willen we best doen. Alleen het punt is, het is nou zo nat, het is zo drassig, dat op een gegeven moment de vraag is of als ze nu gaan herstellen, of dat wel zijn effect heeft. Want dan heb je over 2 weken misschien weer hetzelfde probleem. Dus daar moeten we inderdaad even tactisch in over nagaan. Maar we gaan het herstellen en we gaan het op een gegeven moment de schade gaan we verhalen bij de provincie. Dus daar zijn we al volop mee bezig. En tussentijds hebben we ook al schouwen gedaan. Dus tot zover mijn beantwoording.
Dank u wel, wethouder. Hadden we nog een aanvullende vraag van mevrouw Veskes? Is beantwoord? Oké, dank u wel. Gaan we door naar de tweede vraag, ook van de heer Wedeburg, over de invoering van de omgevingswet. De heer Huibrechts, in ieder geval van het CDA. Ja.
Voorzitter, korte vraag. Dit weekend lazen wij dat in de algemene ledenvergadering van het VNG is gepleit voor het uitstellen van de omgevingswet naar 1 januari 2024. 94% van de stemgerechtigden steunde deze motie. Onze 2 vragen aan het college zijn, heeft ons college hier ook mee ingestemd? En ten tweede... Wat zijn de gevolgen voor onze organisatie als dit wordt uitgesteld tot 1 januari 2024?
Dank u wel, heer Huibrechts. Ik geef het woord aan wethouder Vommeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben daar mee ingestemd en die motie ging eigenlijk over... Het invoer in werking tredingsbesluit en de uitvoering. Dus eigenlijk is er afgesproken, eigenlijk zou het per 1 juli zou die ingevoerd worden. Maar dan moet de Eerste Kamer moet een beslissing nemen over het invoeringsbesluit. En dat moet een half jaar van tevoren gebeuren. Daar is nu die motie voor ingediend. En wat dat nu niet meer kan, zegt men nu eigenlijk, nou probeert dan voor 1 juli dat invoeringsbesluit te nemen... En dan kan die per 1 januari 2024 in werking treden. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van die motie. Dat wij als gemeentes daar nog de tijd hebben om het te implementeren. En wat heeft het voor gevolgen voor de rest? Nou, wij zijn eigenlijk klaar. U krijgt binnen enkele dagen een nieuwe raadsmededeling ook over de voortgang. Wij waren eigenlijk klaar. Het betekent eigenlijk is uitgesteld omdat het digitale systeem omgevingswet bij vele gemeentes nog niet op orde is. Bij ons is het op orde. Wij hebben nu iets meer tijd om daar natuurlijk nog mee te oefenen en om het al verder te implementeren. En voor de rest, wij zullen u dan ook, die raadsmededelingen deden we iedere 2 maanden. We hebben nu gezegd, we gaan het nu, omdat we nu toch zien dat de termijn langer wordt, gaan we die zodra de relevante zaken aan de orde zijn, krijgt u een nieuwe raadsmededeling.
Nog aanvullende vraag van de heer Lambers?
Naar aanleiding van, voorzitter. Voorzitter, wij oefenen al 5 jaar. Ik heb thuis nog oude boeken liggen, omgevingswet invoering, et cetera. En ieder jaar komt er een dingetje bij, nog een bundeltje en nog een raadsmededeling. Wat is de reden waarom uw college de raad niet vooraf heeft geconsulteerd of wij dit wel willen? Want ik voel er eigenlijk helemaal niks van namens de Volkspartij. We wachten al veel te lang. Het Rijk zit te kwakkelen en te dubben. Er gebeurt helemaal niks. Die omgevingswet wordt langzaamaan gaandeweg steeds maar verder ingevoerd. En we hebben geen enkel inbreng erin. Ik had liever gehad dat u vooraf naar onze raad was gekomen en was geconsulteerd erover. Dat had makkelijk gekund. Wat is daarvan de reden?
Ja, we hebben dat niet gedaan. De Eerste Kamer moet natuurlijk dat besluit nemen. Dat duurt 1,5 jaar. Vervolgens 1,5 jaar na dat besluit kan die pas in werking treden. Dus ja, we zien dat de Eerste Kamer die gaat voor 1 januari 2023 gaan ze dat besluit niet meer nemen. Nou, en dan zeggen wij nu om wat druk te zetten bij Hugo de Jonge. Om die ook de mogelijkheid te geven om dan voor 1 juli 2023 door de zaak nog te gaan regelen. Ja, hebben deze motie ingediend.
Ja, maar voorzitter, de jongens ziet echt niet uit zijn schoenen hiervan, dat Steenbergen en probeert te pousseren. Daar gaat het echt niet om. Maar ik vraag u alleen maar, waarom heeft u niet vooraf de raad geconsulteerd? De raad gaat hierover en niet uw college. Het is geen overgedragen bevoegdheid.
Ja, ik kan u daar geen antwoord op geven, maar ik ga eruit zoeken wat nou de vraag die u nu stelt, wie er eigenlijk in bevoegd is, want dat weet ik niet zeker.
U bent graag bij de raadsvergaderingen tegemoet. Dank u wel.
Dank u wel. Gaan we door. U mag blijven staan, meneer Van Ambers. Want u heeft nog een vraag over de verlichting van de hervormde kerk in Steenbergen. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de eerste helft van de jaren 90... was het de toenmalige fractievoorzitter van de VVD... die het initiatief heeft genomen om 3 gebouwen in Steenbergen openbaar te laten aanlichten. Dat waren op de eerste plaats de Witte Villa, die was toen eigendom van de gemeente, de Nederlands Hervormde Kerk en de Gemariskerk. De villa is verkocht en de lampen zijn gesloopt, maar daar hebben we niks meer over te zeggen. De lampen van die schijnen op de Gemariskerk en op de Nederlands Hervormde Kerk zijn van de gemeente. Die van de Nederlands Hervormde Kerk zijn al meer dan 1,5 jaar kapot. En er zijn meerdere meldingen gedaan bij het gemeentehuis. Zowel telefonisch, door leden van het kerkbestuur, de koster. En burgers die ook verbonden zijn aan de kerk via de gemeente-app. 1,5 jaar verder, kerstmis nadert. Het feest van het licht. Waarop je zou verwachten dat die mooie Nederlands Hervormde Kerk, het middelpunt van de stad, dat die wit in het licht zou staan te blaken. Niet dus. 1,5 jaar vanaf maart zijn die lampen stuk en dan 1,5 jaar branden die lampen niet. Ik had erover technische vragen gesteld waarom dat zo was en wanneer die lampen gerepareerd zouden kunnen zijn en wanneer het spul gerepareerd zou zijn. En ik kreeg daar zeer onbevredigende antwoorden op dat er contact was geweest met een bewoner in week 48. Ja, dat was mijn fractiegenoot de heer De Neven, die heeft er helemaal niks mee te maken. Dat de materialen zijn besteld, het is zelfs opgedragen en als de materialen binnen zijn wordt de verlichting in orde gemaakt. En dan zegt hij ook nog, er spelen langere levertijden. Voorzitter, ik zou graag willen weten van het college, ik schaal nu echt op naar het bestuur, waarom die verlichting niet eerder is gerepareerd, waarom het zo lang duurt, op welke datum de materialen zijn besteld, en dat is een kernvraag. Wat is de verwachte levertijd, of er een ingewikkeld technisch probleem is en wanneer naar verwachting de verlichting gerepareerd is. Ik zeg het al snel, maar dat is niet erg, want de wethouder heeft die vragen van mij doorgestuurd gekregen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Lambers. Wethouder Remery, aan u het woord.
Ja, dat klopt. Ik heb de vragen van u doorgekregen. Wat dat betreft de vraag. De eerste melding is bij ons bekend op 2 oktober. Dat is bij ons in ieder geval wat we kunnen traceren uit het systeem dat daar 2 oktober is geweest. Toen is er een afspraak met de woningstichting is er gemaakt, omdat het pand waar de aansluiting is in een pand van de woningstichting. Dat heeft even geduurd inderdaad voordat daar toegang toe was, omdat er toegang verleend moest worden. Toen is daar op 9 november is daar een monteur geweest en die heeft geconstateerd dat armaturen die vervangen moeten worden en dat de lampen die daarvoor bij behoren, dat die niet meer leverbaar zijn, niet meer verkrijgbaar zijn en dat er een sensor kapot is. Op 16 november zijn de materialen besteld en nu is het afwachten totdat het signaal komt dat de materialen binnen zijn en dat de monteur ingepland kan worden om de desbetreffende verlichting te maken.
Ik zie dat er een wat aanvullende vragen om één vraag aankomt van de heer Lambers.
Nou, voorzitter, dank u wel. Vindt u het goed dan, als vraag dus, dat ik bij het kerkbestuur informeer of dat inderdaad klopt wat u zegt over die data? Ik vraag me overigens af, rijdt er nooit iemand s'avonds van de gemeente rond door de grote kerkstraat die ook ziet die de lampen niet meer werken? Maar goed, dat is van je stadhouder natuurlijk. Dank voor uw antwoorden. Ik ga het verifiëren en ik verloop tot zover. Dank u wel.
Prima, dat is zeker in het goed recht. Prima om te doen.
Dank u wel. De heer Teuns, aan u de volgende vraag over de verrommeling van de Blauwstraat. U mag een microfoon teruglopen, alstublieft.
Ik dacht zo belangrijk onderwerp, dan pak ik de hoofdmicrofoon, maar dat is niet waar dus. Sorry. Voorzitter, reeds diverse malen, ben de tel kwijt, derde, vierde keer, en bij meerdere wethouders al, hebben wij intussen vragen gesteld over de treurige situatie tussen nummer 43 en 47 in onze gewaardeerde winkelstraat, de Blauwstraat. Het was en is, en ik hoop niet dat blijft, nog steeds een puinhoop. Nu liggen er zelfs vaten tussen de wildernis. Volgens het antwoord van de wethouder de vorige keer, circa 3 maanden geleden, zal er licht in de duisternis komen. En er was een bouwvergunning aangevraagd die al voorlag voor eventuele bezwaren. Bezwaartijd zou 6 weken zijn en ja, dan zal wij bouwactiviteiten gaan zien. Intussen zijn die termijnen, ik kan het niet precies op een dag zeggen, zijn verlopen. Vandaar onze volgende vraag. Hoe is nu de stand van zaken? Kunnen wij binnenkort de bouwactiviteiten verwachten, waardoor er een einde komt aan deze ontsiering van deze winkelstraat? Vraag 3, zo niet. Kan er dan nu onderhand geen tijdelijke vervraaiing of iets weggezet worden dat afzichtelijker gaat met dit troep dit er ligt? De eerste ratten zullen zich binnenkort al aandienen. Dat we in ieder geval met de kerstmis ook op dat stukje iets moois hebben. Daar hoeven we nu geen licht op te zetten. Dus dat kan het geld niet kosten. Tot zover.
Dank u wel. Wethouder Bali, verantwoordelijke wethouder, aan u het woord.
Ja, de vergunning is inmiddels onherroepelijk. Die bezwaartermijn is inderdaad al verlopen. En we hebben onlangs contact gehad met degene die daar van plan is om te gaan bouwen. Die zou binnenkort graag willen beginnen. We moeten volgens mij nog een paar dingen recht breiden met z'n tweeën. Dus we gaan bij elkaar zitten ergens de komende weken. Wel heb ik alvast geïnventariseerd naar aanleiding van uw vraag. Stel nou dat de bouwactiviteiten niet de komende maand of twee aanvangen. Kan er dan gezorgd worden dat in ieder geval wordt opgeknapt tot die tijd? Nou, de eigenaar, de ontwikkelaar, volgens mij de eigenaar, heeft nu al toegezegd gewoon te gaan saneren. Dus de boel een stuk schoner te maken. Niet eens afwachtend op gesprekken of enige voortgang. Dus dat vond ik eigenlijk wel een heel fijn bericht. Anders hadden we het zelf gedaan overigens, heb ik ook nog even laten uitzoeken. Maar dat is al niet meer nodig.
Dank u wel. En het laatste vraag nog aan mevrouw Veskens. U had nog een vraag voor het vraaghalf uur over de bestrijdingsmiddelen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, ons bereikte berichten dat agrariërs die gewasbestrijdingsmiddelen gebruiken, deze in het verleden altijd konden inleveren bij de Milieustraat. En vanaf 1 januari kan dat niet meer. De vraag is of de agrariërs in onze gemeente hier al over zijn geïnformeerd door de gemeente en wat de mogelijkheden voor hen zijn om dan van hun fust af te komen.
Helder. Wethouder Remery, op de Milieustraat, aan u het woord.
Wat ik daarop kan antwoorden, want volgens mij zijn de vragen waar iets anders dan ik gekregen heb, maar dat hoeft op zich niet uit te maken, hoop ik. En anders hoop ik het wel, dan kan het altijd nog. Laat ik eerst beginnen, inderdaad, de agrariërs kunnen chemisch afval, of in ieder geval bestrijdingsmiddelen, wat over is, kunnen ze inleveren bij de Milieustraat. Dat is overigens geen verplichting. Dat is wel een dienstverlening, vanuit een service vanuit de gemeente, dat ze daar onze agrarissen voor bijstaan, dat ze dat op een goede manier kunnen doen. Dan moet ik wel bij zeggen dat de gemeente daarvoor een vergoeding krijgt, van de stol krijgen ze daar een vergoeding voor, zodat het gecompenseerd is. Alleen heeft die organisatie gezegd, dat gaan we anders inregelen en daar past de gemeente niet meer tussen. Dus wij krijgen die vergoeding niet meer. Dus wij willen de agraris willen niet voor het blok zetten. Dus wij willen daar die serviceverlening wel doorzetten. Dus ze kunnen op dit moment kunnen ze nog steeds de resten bestrijdingsmiddelen kunnen ze daar inleveren. Alleen dat zal niet eeuwig meer gaan duren. Dus daar moeten we op een gegeven moment een stop op zetten. We wachten op dit moment dat die betreffende stichting of die organisatie dat regelt, dat die het op een gegeven moment voor elkaar krijgt. Die zijn nu bezig met de implementatie. Op het moment dat die implementatie er is, dan wordt het ook aan u voorgelegd en dan stoppen we de regelingen in principe en dan gaat het door. Dan zal de storrel, zoals dat genoemd wordt, die zal dan op een gegeven moment heel de inname voor hun rekening nemen. Dus ze zijn nu bezig daarmee voor de implementatie. En vanuit hun zullen de boeren daar agrarisch ook ingelicht worden.
Ik zie een aanvullende vraag van mevrouw Veskes.
Ja, voorzitter, inderdaad. Korte vraag hoor. Gaat u dan deze agrariërs inlichten tot wanneer ze in kunnen leveren? Ik kan me zo maar voorstellen, als je dan een keer bij de Milieustraat staat met dat, en het kan niet meer, dat het extra lastig is. Dus de vraag ligt u een tijdig in, zodat ze andere maatregelen kunnen nemen.
Wij komen daar bij u zelfs nog op terug, bij de raad komen we daarop terug. Omdat u daar eigenlijk uiteindelijk over gaat. En dan gaan we ook automatisch natuurlijk op een gegeven moment ook de anderen inlichten. Dan wordt er iedereen daarover ingelicht.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we door naar punt 6, de actualisatie van het woonwagenbeleid. In 2019 is het woonwagenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Het college biedt u een actualisatie van het beleid aan, een nieuwe kadernota en doet u een voorstel voor het opwaarderen van de locaties. Hierbij doet het college u het voorstel om te kiezen voor scenario 3. Door diverse fracties zijn over dit voorstel technische vragen gesteld. Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord en treft u als bijlage bij dit agendapunt. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer Lambers, de heer Stoeldraaier, de heer Van Es, de heer Verbeek, Tunders, Wedenburg en de heer Van Achtmaal, Kees Van Achtmaal. Ik geef het woord aan de heer Van Es.
Voorzitter, dank u wel. Ja, woonwagenbeleid bij dit onderwerp draait eigenlijk alles maar om één begrip en dat is gelijke behandeling van alle inwoners. Het is heel simpel, woonwagenbewoners zijn geen andere mensen dan andere inwoners. Ze hebben dezelfde plichten en dus ook dezelfde rechten. En toch kunnen we vaststellen dat er over een lange reeks van jaren onvoldoende sprake is geweest van gelijke behandeling. Die mensen werden vaak niet gezien en er werd onvoldoende naar ze geluisterd. Ja, en dan is het logisch dat dat leidt tot irritatie en protest. En nu ligt er een geactualiseerd woonwagenbeleid waarover wij als raad moeten oordelen. En voor de VVD is de vraag dan simpelweg of dit nieuwe beleid wel gelijke behandeling garandeert en of we alle dingen die in de afgelopen jaren zijn blijven liggen nu eindelijk kunnen herstellen en kunnen inlopen. Er hoort gewoon geen verschil meer te zijn. En voorzitter, op die vraag daar heeft de VVD vertrouwen in. Niet dat alles nu in één keer kan worden opgelost, maar wel dat we een grote stap kunnen zetten bij het gelijktrekken voor deze inwoners van hun woongenot met dat van alle andere Steenbergenaren. Want daar gaat het om. En soms, als een onrechtvaardige situatie te lang heeft geduurd, dan kom je er niet uit met korte termijn oplossingen. Je komt er niet meer met een pleistertje hier en een verbandje daar. In zo'n geval, als het zo lang heeft geduurd, dan moet je de puist in één keer uitdrukken. En vergeef me deze uitdrukking, voorzitter, maar ik kan het niet mooier maken dan het is. De VVD heeft de indruk dat onze wethouder nu echt doorpakt. Hij heeft de moed getoond om zich tegenover deze mensen en ook tegenover ons als raad, nog maar een paar weken geleden, kwetsbaar op te stellen. Hij is erop afgegaan, hij heeft met de bewoners gepraat en soms begrepen wij, waren dat mooie gesprekken en soms waren dat harde confrontaties. En dat is goed, dat moet zo. En daar wil de VVD de wethouder een compliment voor maken. En dat er dan vervolgens een spandoek wordt getoond met de namen van ambtenaren, dat vinden we wel jammer. En natuurlijk kunnen wij daar niemand op aanspreken, niet de bewoners, niet de pers, dat doe ik ook niet. Maar ik wil toch even hier in de kantlijn opmerken dat ambtenaren beschermd horen te zijn, want ze kunnen zich niet in het openbaar verdedigen. Nogmaals, ik kan dit niemand verwijten, maar ik wou het toch gezegd hebben. Dan terug naar het raadsvoorstel, concreet. Als wij de drie scenario's bekijken, dan neigen wij naar scenario 2, namelijk het opwaarderen en uitbreiden van alle drie de woonwagenparken. En ja, dat kost een hoop geld, maar ik zei het al, liever nu door die zure appel heen bijten en alles in één keer goed oplossen, dan weer jaren doortobben. Van de andere kant is er tijd nodig om nog met de woningcorporaties tot sluitende afspraken te komen, want die moeten niet achterover blijven leunen. En twee, het lijkt verstandig om het totaalbedrag, want we hebben het hier wel over ongeveer 1 miljoen, nu niet plotseling ten laste van de begroting van volgend jaar te brengen. En daarom vindt de VVD temporisering, spreiding belangrijk. We hebben daarom ook voorkeur voor scenario 3, zoals ook door het college wordt voorgesteld. En tot slot heeft de VVD nog een vraag en een verzoek. Ik begin met de vraag. Heeft u, college, onderzocht hoe duurzaamheid kan worden ingepast? Denk bijvoorbeeld hierbij aan infiltratie van het hemelwater in de bodem, toepassing van duurzame verlichting, openbaar groen, enzovoorts. En misschien is het een relatief kleine oppervlakte, maar het wordt wel verplicht binnenkort. Dus laten we daar als gemeente dan nu ook het goede voorbeeld in geven. Graag daarop uw antwoord. En als laatste ons verzoek. Gezien het belang van de zaak wil de VVD graag van het college een regelmatige update over de voortgang. Hoe gaat het? Hoe schieten we op? Het mag ons niet opnieuw gebeuren dat we nu vanavond een stoer besluit nemen en dat we er over een paar jaar achterkomen dat er weer te weinig is gebeurd. Daar is de zaak te belangrijk voor. Wethouder, kunt u dat toezeggen? En als we op deze vraag en op dat verzoek wat ik deed een bevredigend antwoord krijgen, dan gaan wij akkoord met het voorstel. Tot zover.
Dank u wel, de heer Van Es. Geef het woord aan de heer Tunders.
Dank u wel, voorzitter. Op 5 oktober stond ik hier ook namens D66 te praten over de situaties omtrent het woonwagenbeleid en hoe we de afgelopen jaren daarmee zijn omgegaan. De wethouder was toen duidelijk en samengevat kwam het op ons van D66 over dat de aanpak anders en vooral beter had gemoeten op vele fronten. En zonder heel dat verhaal van 5 oktober jongsleden te herhalen, waren in ieder geval genoeg punten om op te pakken. Denk maar aan het typerende gasgevelkacheltje. Kennen we dat nog? Meerdere monteurs, meerdere meldingen en acties, maar helaas geen werkende gasgevelkachel. Hier wordt nu eindelijk toegewerkt naar een elektrische oplossing. En is het er al? Nee, dat helaas nog niet. Maar er wordt wel concreet gewerkt en dat zorgt in ieder geval voor hoop bij de bewoners. Op dinsdag 18 oktober heb ik namens D66 samen met de betrokken wethouder rond tafel gezeten om wat openstaande punten en vragen te bespreken. Dit gesprek was verhelderend en beide staan er hetzelfde in. Namelijk dat er vanuit zowel de gemeente als de inwoners gestuurd moet gaan worden op de inhoud en de toekomst en niet meer te veel naar het verleden. En dat is soms lastig, maar het zal er wel moeten. In december zouden er plannen liggen en inderdaad, hier staan we nu. Op één technische vraag zou ik nog antwoord krijgen en die ging over wat we sinds 2019 hebben uitgegeven aan externe partijen. En op 8 november jongstleden kreeg ik na wat weken wachten een overzicht waarop de financiële kosten stonden uitgesplitst. En daar ben ik best wel van geschrokken, voorzitter. Want over de periode 2019 tot en met nu zijn wij aan extra beleidsondersteuning en juridische zaken ruim 148.000 euro kwijt geweest aan 1 of 2 externe partijen. En dan het kopje contact met de bewoners. En daar schrik ik eigenlijk nog het meeste van, voorzitter. Want we hebben als gemeenschap sinds 2019 bijna 120.000 euro uitgegeven aan externe bureaus, 1, misschien 2, om het contact met bewoners van de woonwagenkampen te onderhouden. En hoe moeten we dit dan zien, voorzitter? Nou, dat is niet zo moeilijk. Elke keer als er op wat voor manier dan ook gecommuniceerd moet worden, vanuit de gemeente naar de bewoners of andersom, dan rinkelt er ergens een kassa. En dan met resultaat dit bedrag. Dus of dat nu een mailtje is, of een belletje, of een WhatsApp bericht, of een nieuwsbrief, die kassa rinkelt altijd. En dat sinds 2019. In de gemeente hebben we plus minus 26 standplaatsen. En als je die 2 bedragen bij elkaar optelt, dan geven wij dus als gemeente voor 26 standplaatsen ondersteuning en contact met de bewoners bijna 270.000 euro uit in nog geen 3 jaar. Ik zei het in oktober al, voorzitter, maar ik doe het opnieuw. En ik doe een zeer dringend beroep op de wethouder. Kijk heel kritisch naar deze externe partijen. Maar het liefst neem er afscheid van. Want kunnen wij voor zo'n 90.000 euro per jaar, en misschien nog wel voor de komende jaren als we dus zo even door moeten gaan nog, niet zelf in dienst nemen die hier fulltime mee bezig is? En ik denk niet dat het nodig is. En ik zeg ook niet dat we het moeten doen. Maar voor 90.000 euro denk ik toch zeker dat dat wel lukt. En dan heb je de kennis ook gelijk hier in huis. Goede communicatie, voorzitter, is goud waard. En mag ook absoluut, als wij die capaciteit niet in huis hebben, ook echt wel iets kosten. En voor niets gaat immers de zon op. Maar straks kom ik terug waarom ik dit allemaal zeg. Want het niveau van de externe partijen zo nu en dan is bedroevend. Absoluut geen goud waard, maar meer roeskleurig in de vorm van oud ijzer. En daarbij, voorzitter, kunt u misschien vast begrijpen dat ik zelf ook wel geïnteresseerd ben om een juridisch adviesbureau op te starten voor dat soort bedragen. Maar voorzitter, besluitvormend ben ik daar met het thuisfront er in ieder geval nog niet helemaal aan uit. Ondertussen wordt er op het woonwagenkamp De Wil in Dinteloord in diezelfde periode hard gewerkt aan het onderhoud en renovatie van de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Steenbergen. Gedurende die periode werd ik dagelijks voorzien van de stand van zaken, wat ging er zoet en wat kan er nog beter. En aangezien de wethouder binnenkort, als het goed is, op bezoek gaat op het woonwagenkamp De Wil in Dinteloord, wil ik hem vragen eens goed naar de kwaliteit van het onderhoud en de renovatie te kijken. En ik zal 2 voorbeelden noemen, voorzitter. Voegsel, dat is bedoeld om voegen te herstellen, niet om kapotte stenen en complete gaten mee op te vullen in de muur. En voorzitter, impregneren van muren, dat kan je doen, maar niet in de wintermaanden zoals vorige week, onder de 5 graden op de nog natte muren. Dat heeft geen enkele zin. En hier zal ik het voor nu maar even bij laten, voorzitter. Maar als de wethouder dan toch gaat kijken, dan hoop ik dat hij gaat kijken met de houding, zou ik dat in mijn toekomstige woning ook zo accepteren. En hopelijk dan ook tot de conclusie te komen van, het is eigenlijk niet zo gek dat ze hier op woonwagenkamp De Wil in Dinteloord dit niet willen kopen. Op 24 november jongstleden komen de stukken die horen bij dit agendapunt beschikbaar. Ik kom er iets later achter op maandag 28 november. En eigenlijk pas toen ik las dat de wethouder op het woonwagenkamp bij Steenbergen was geweest. En door uitloop die dag lukte het niet om tijdig naar de afspraak in Dinteloord te gaan. Nou, deze afspraak die werd afgezegd, dat is natuurlijk, dat vonden ze heel erg jammer in Dinteloord, maar het zij zo en hopelijk komt het snel tot een nieuwe afspraak. Het artikel in BN De Stem en Kijk op Steenbergen na het bezoek van de wethouder op het woonwagenkamp Steenbergen geeft nog maar eens aan hoe erg het leeft onder die woonwagenbewoners en dat er nu toch echt iets moet gaan gebeuren. Want in het artikel van BN De Stem wordt de wethouder geciteerd, als het klopt tenminste, want hij zegt daar het volgende: het heeft prioriteit. En dat terwijl het om een relatief kleine groep inwoners van de gemeente gaat. En ik zou graag van de wethouder willen weten, voorzitter, wat bedoelt hij met de zin dat terwijl het om een relatief kleine groep inwoners van de gemeente gaat. Toen ik dat allemaal hoorde en las, had ik zoiets van, nou, ik ga die agendapunten, die stukken er eens bij houden. Nou, die bleken er allemaal te zijn. En natuurlijk roepen die stukken ook vragen op. Nou, die vragen heb ik diezelfde avond nog gesteld. En de laatste vragen op 5 december jongstleden. Nou, ik ga jullie niet bezwaren met al die vragen, want die kunnen we allemaal lezen. Dus dat gaan we in ieder geval niet doen. Ik ga er een aantal zaken uitstippen. En dat is dat gasloze woonwagens er gewoon zijn. Daarvoor hoeven we die gasafsluiting daar niet te plaatsen. En waarom zeg ik dat? Want in 2020 zijn er in Bergen op Zoom op het woonwagenkamp diverse woonwagens opgeleverd zonder gasafsluiting. Dus dat kan gewoon. En daarbij vindt D66 ook dat als de bewoners gelijk willen worden behandeld, en dat willen ze, dan geldt dat ook voor nieuwe woonwagens. Dus dan geldt dat ook voor als ik een nieuw huis koop, is dat zonder gasaansluiting. Ook vraagt D66 zich af of het wel klopt dat er geen behoefte is in Steenbergen om standplaatsen uit te breiden. Want in de beantwoording staat namelijk, en dan citeer ik, bovendien is er in de afgelopen jaren uit gesprekken met de bewoners in Steenbergen geen behoefte gebleken aan een uitbreiding van het aantal standplaatsen. En dat staat een beetje haaks op wat er verder in het antwoord staat, want in datzelfde antwoord staat dat er 7 personen op de wachtlijst staan. En dan is de vraag, ja, waarom staan die mensen dan op de wachtlijst? Die staan niet op de bus te wachten. Ik denk dat die mensen wachten op een standplaats. Hoef je voor ruimte om op een woonwagenkamp te wonen. Dus kan de wethouder hier misschien wat verduidelijking in brengen. Bij het verder doorlezen van alle stukken en de scenario's hebben wij zeer veel moeite met een voorstel waarbij eigenlijk 4 pagina's lang wordt geadviseerd om scenario 2, scenario van 1 miljoen, waarbij dus de standplaatsen worden opgewaardeerd, de omgeving wordt opgewaardeerd en nieuwe standplaatsen worden voorbereid en daadwerkelijk wordt uitgevoerd, om die in eerste instantie te kiezen. Er wordt eigenlijk 4 pagina's lang op voorgesorteerd, maar doordat we niet weten hoe de woningcorporaties er nu precies in gaan staan en er nog een stevig bestuurlijk gesprek nodig is, dan moeten we maar genoeg nemen, al dan niet tijdelijk, met scenario 3. Waar we alleen eventuele nieuwe plaatsen voorbereiden en de opwaardering van de locaties gaan doen. En daar kunnen wij van D66 eigenlijk niet zo heel veel mee. Want wij hebben zoiets, doen we het nu eens een keer goed en in 1 keer. Want er moet ook gewoon een mogelijkheid zijn om te kunnen uitbreiden qua standplaatsen. Dus doe dat gewoon nu. Om het nog duidelijker te maken, voorzitter. We hebben sinds 2018 een landelijk beleidskader. En dat landelijkse beleidskader maakt 1 ding heel duidelijk. Dat beleidskader is bedoeld om gemeenten stappen te laten zetten richting een rechtvaardig lokaal woonwagenbeleid. En stimuleert hen commitment te leveren op de realisatie van nieuwe standplaatsen. Dit noemt men in de jaren daarna een positieve verplichting. En dan nog krachtiger, voorzitter. Gemeenten zijn dus links of rechtsom verplicht door die positieve verplichting om plek te maken voor nieuwe woonwagens en standplaatsen als blijkt dat daar behoefte naar is. En ja, dat kost geld. En dan is 1 miljoen inderdaad ook heel veel geld. En dat speelt niet alleen in de gemeente Steenbergen, maar er spelen heel veel gemeentes mee. Scenario 3 voldoet in onze ogen niet aan wat er in het landelijk beleidskader wordt neergezet. Wij zweven een beetje tussen het wel en niet creëren van nieuwe standplaatsen bij scenario 3. En daar neemt D66 dus geen genoegen mee, omdat we dus niet aan dat landelijk beleidskader voldoen. En nu hoor ik de wethouder misschien denken, voorzitter, een beleidskader is geen wet. Dus wat ik nu zeg zou dus niet volledig waar kunnen zijn. De kadernota die bij het agendapunt hoort, wordt gigantisch gestuurd op juridische zaken. En terugblikken naar de tijd 2018. Er wordt een slinger gegeven hoe we dat allemaal zouden moeten zien. Maar wat ik mis is de wegwijzer gemeentelijke woonwagen- en standplaatsbeleid van de VNG, voorzitter. De Vereniging Nederlandse Gemeenten. Want die is halverwege 2021 nog bijgewerkt. En is een document wat meer kijkt naar de praktijk. Uitspraken van diverse instanties en het stukje mensenrechten wordt daarin meegenomen. In de inleiding staat al bijvoorbeeld, de aanleiding tot het schrijven van deze wegwijzer is de noodzaak om het huidige woonwagen- en standplaatsbeleid in Nederland overeenstemmig te brengen met het menselijk kader. Dus niet alleen het juridische kader uit 2018. Volgens ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gemeenten een positieve verplichting tot het realiseren van standplaatsen als die behoefte er is. De basis voor mensenrechten, proef, woonwagen en standplaatsbeleid is een goed inzicht in vraag en aanbod naar standplaatsen en woonwagens. Zonder dit onderzoek kan je als gemeente niet stellen dat er wel of geen behoefte is aan extra standplaatsen. En dat laatste staat gewoon letterlijk in het document van de VNG, voorzitter. Dus dan vraag ik aan de voorzitter, hebben wij zo'n onderzoek gedaan? En dit alles komt samen in het voorstel wat wij vanavond bespreken, voorzitter.
Interruptie, de heer Van Beek.
Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan toch een verhelderende vraag dan. Want proef ik eruit dat de gemeente eigenlijk verplicht is om te kiezen voor scenario 2 bij als raad of niet?
De heer Tunders.
Verplichten in die zin, ze moeten voldoen aan behoeften. Dus als de behoefte er is, dan is er dus behoefte vanuit de bewoners en heeft de gemeente dus een bepaalde verplichting richting die bewoners, net als in een normale huurwoning, dat er dus ook ruimte moet zijn voor een schappelijke termijn, dat er dus kans is op uitbreiding. En als je dat dus niet doet, en dat komt iets verder in mijn betoog, komt dat aan bod, waarom dat dan zo is en wat er dus nu de gevolgen van zijn. Er zijn dus een aantal bewoners die het niet meer accepteren, die kiezen een andere weg. Maar dan kom ik iets verder in mijn betoog, dus misschien dat dat iets meer duidelijkheid geeft daarna.
Gaat u door.
Sorry, zo. Voorzitter. Dit alles wat ik zojuist gezegd heb, komt terug in het voorstel wat we vanavond bespreken. Want daar staat het kopje aanvullen, uitbreiding, aantal standplaatsen. En daar komt simpelweg bovendrijven dat de gemeente die behoefte ook ziet. En dat er dus eigenlijk uitgebreid moet worden. Als dat de conclusie is, dan kan men daarna niet zeggen, doe toch maar een scenario waarbij wij niet gaan uitbreiden en alleen maar gaan voorbereiden. Om misschien in de toekomst toch weer te gaan uitbreiden. Die vlieger gaat in de ogen van D66 simpelweg niet op, voorzitter. Op het woonwagenkamp in Steenbergen zijn er 2 standplaatsen opgeofferd voor onder andere de brandveiligheid. Prima. Deze moeten hoe dan ook terugkomen. Want we mogen niet doen aan een uitsterfbeleid. Maar dat is tot op heden dus nog niet gebeurd. Ook op het woonwagenkamp in Denteloord is er behoefte naar uitbreiding. Net zoals dat al jaren in Nieuw-Vosmeer het geval is. In totaal staan er nu ruim 11 personen gemixt over de diverse locaties op de wachtlijsten. Er is dus behoefte, voorzitter. En wat ga je dan krijgen als je niet naar die behoefte voldoet? En dan kom ik een beetje richting wat de heer Verbeek net aan mij vroeg. Omdat de mensen op de wachtlijst vinden dat de gemeente Steenbergen zich niet aan onder andere de landelijke beleidskaders houden, is de gemeente onlangs voor het college van de rechten van de mens gedaagd, voorzitter. De zitting heeft al plaatsgevonden en als het goed is volgt er deze maand, 20 december, een uitspraak. Hoofdzakelijk gaat het erover, dat hebben wij in ieder geval begrepen van de betrokkenen, dat de gemeente wil vasthouden aan minimaal 7,5 jaar wachttijd voor een standplaats. Minimaal. En dan maar te hopen dat er ook daadwerkelijk een standplaats beschikbaar is. De gemeente Steenbergen wordt vertegenwoordigd door het extern juridisch adviesbureau. En die heeft ook aangegeven, blijkt in die zitting, dat er niet voldoende financiële middelen zijn om de standplaatsen uit te breiden in Dinteloord. Daar hebben wij volgens mij als raad in het verleden niks van gehoord of voorbij zien komen. Is dat dan, vraag ik me af, dit de manier waarop bewoners toch een beetje hun zin moeten afdwingen om gewoon een standplaats te krijgen? Terwijl ze dus al zo lang op die wachtlijst staan. Minimaal dan 7,5 jaar, met de gedachte dat het nog veel langer kan gaan duren. Dit is volgens mij een teken van behoefte, voorzitter. Ik ga over heel deze zaak geen vragen stellen aan de wethouder, voorzitter. Want ik ga ervan uit dat de wethouder over lopende zaken sowieso geen uitspraken gaat doen. Dat hoeft hij ook niet, gaan we ook niet aan hem vragen. Maar wij zijn wel heel benieuwd naar de uitspraak en die volgt 20 december. En zo zie je maar, voorzitter, we kunnen het allemaal wel blijven uitstellen, maar het moet er een keer van gaan komen. En alleen scenario 2 zet een goede stap in de richting en faciliteert ook in nieuwe standplaatsen. Scenario 3 doet dat niet. Ik vraag aan de wethouder, hebben de bewoners al niet lang genoeg moeten wachten voor een fatsoenlijke opwaardering van hun omgeving? Hebben de mensen op de wachtlijst niet het recht op een standplaats? Of moeten die allemaal een juridische weg gaan zoeken om de gemeente al dan niet linksom of rechtsom te dwingen zich aan het landelijk beleidskader te houden? En ik ontvang hier graag een reactie op van de wethouder, voorzitter. Wij van D66 irriteren ons in ieder geval hevig, om erover gelijk over het volgende te beginnen, waarop de corporaties onder hun verplichtingen willen uitkomen door allerlei constructies met stichtingen. Vooral voor de mensen die het gemist hebben, woningcorporaties zoals een stad, landen en woonkwartier, die hebben een serieuze rol bij het bouwen en verhuren van standplaatsen en woonwagens voor mensen die in aanmerking komen voor het sociale huurwonen. Een gemeente zoals de gemeente Steenbergen kan op bestuurlijk niveau een bepaalde vorm van druk uitoefenen op deze woningcorporaties door middel van prestatieafspraken. Maar wat hebben een aantal corporaties nu gedaan? Die hebben zich verenigd samen met 10 andere woningcorporaties in een stichting genaamd Woonwagenbeheer Zuidwest Nederland. En op die stichting hebben gemeentes, zoals de gemeente Steenbergen, een heel stuk minder grip. En daar kunnen ze dus ook geen prestatieafspraken mee maken. De overdracht is tot op heden nog niet gelukt. En dat alles heeft te maken met de staat waarin de woonwagencentra zich op dit moment verkeren. Hebben wij begrepen. Wij van D66 hebben sterk het gevoel dat de stadlanders en woonkwartieren van deze wereld uiteindelijk wel willen. Maar alleen als de gehele gemeenschap daar in eerste instantie ook de kosten voor gaat dragen. Dus concreet, stel, we pakken het scenario van 1 miljoen. Wij steken er als gemeenschap 1 miljoen in. En dan zeggen de corporaties en de stichtingen, nou, nemen wij het van jullie hapklaar over. En bij die gedachte hebben wij heel veel moeite, voorzitter. En dat is ook een gedachte die bij ons blijft terugkomen. En dat vinden we jammer, want het is heel simpel. Het is gewoon een bestuurlijk spel tussen de gemeente Steenbergen, Stadlanden, Woonkwartier en die stichting genaamd Woonwagenbeheer Zuidwest Nederland. En eigenlijk allemaal over de rug van de woonwagenbewoners zelf. En dat vinden wij van D66, maar ook ik persoonlijk, echt schandalig. Want zo ga je niet met mensen, laat staan je inwoners, om. Je laat ze geen speelbal zijn van zulke grote organisaties. En ik zou graag eens uit de mond van de wethouder willen horen hoe hij hier nou precies over denkt. Want wij kunnen ons niet voorstellen, ook naar eerdere reacties van de wethouder, dat die hier nou heel erg blij mee is. Maar nu we het toch over het voorstel hebben. Wij van D66 zijn in ieder geval heel blij dat er een voorstel ligt. En dat we het erover kunnen hebben. En die complimenten die gaan rechtstreeks richting de wethouder. Want waar andere wethouders het niet gelukt is om een voorstel op tafel te krijgen, om wat voor reden dan ook, is het in ieder geval deze wethouder tot op heden wel gelukt. Maar wat vinden de bewoners hier nu van? Want ik zou nog namelijk even terugkomen, voorzitter, op het extern juridisch adviesbureau. En waarom? Omdat ik het volgende een hele grote blunder vind van onze eigen gemeente Steenbergen. Maar ook absoluut van het extern juridisch adviesbureau. Iets met draagkracht, participatie creëren, voorzitter. Want op 30 november, ruim een week nadat de stukken online stonden op het raadsinformatiesysteem, kreeg ik een brief doorgestuurd van een bewoner van het woonwagenkamp met als onderwerp aanpassing, woonwagenbeleid en beleidsregels. In deze brief wordt uitgelegd dat het college inmiddels heeft besloten om de gemeenteraad voorstellen te doen met betrekking tot het woonwagenbeleid en daar worden een aantal hoofdlijnen in genoemd. Ik ga er even kort doorheen. Het blijft voor alle zittende huurders mogelijk om zijn of haar standplaats te kopen of te blijven huren. Voor iedereen die niet in de eerste ronde zijn of haar standplaats heeft gekocht, gelden nieuwe marktconforme voorwaarden. Nu kunnen ook personen op de wachtlijst een standplaats kopen en de koop op afbetalingsregeling blijven staan en is ook voor de personen op de wachtlijst te gebruiken. En daaronder staat het volgende. Alle zittende huurders die tot nu toe hebben aangegeven een standplaats te willen kopen, kunnen deze nog onder de huidige voorwaarden kopen. Indien zij dat voor 15 december 2022 per e-mail bij het extern juridisch adviesbureau laten weten. Staat een naam, vind ik niet chic, ga ik skippen. Alle zittende huurders die na deze datum hun standplaats willen kopen, vallen onder de nieuwe voorwaarden. Nieuwe voorwaarden. Hebben wij al iets vastgesteld hier? Nee. Hebben wij met z'n allen iets gemist de laatste tijd? Nee. Ik vraag aan de bewoners daar, goh, hebben jullie dan nog geen nieuwe plannen of scenario's gezien? En dan wordt het even stil en dan zeggen ze, nee. Dus ik geef aan de bewoners, misschien is het verstandig dat je even contact opneemt met het extern juridisch adviesbureau. Goh, waar hebben we het eigenlijk over? Nieuwe voorwaarden? Nou, hun sturen netjes een mail naar het extern adviesbureau. En dat antwoord irriteert mij mateloos. En zeker voor het geld. 90.000 euro per jaar. Want dan komt er een mailtje terug en dan staat dan boven, dag, nou, we beginnen vriendelijk. Jazeker, die stukken zijn er. Die kunt u vinden op de website van de gemeente. En dan wordt er een link doorgestuurd van het raadsinformatiesysteem, waar wij onze stukken ook uithalen. Dus ik zit op de bank een WK-wedstrijd te lezen of te kijken, voorzitter. En stom verbaasd zit ik naar dat mailtje te kijken. Ja, en dan kan het nog gekker, want bij de vraag van de bewoners van goh, kunnen wij die stukken niet gewoon krijgen, zoals je dat verwacht in zo'n situatie. En sommige mensen hebben ook geen internet. Ja, het kan, hè. Dan krijgen we als antwoord, Dat moeten we even navragen. Ja, en ik hoor dan op de achtergrond in mijn hoofd, want het zit vooral in mijn hoofd, de voorzitter, een soort kassageluid. Want daar gaan we weer. We moeten het weer even navragen. Voorzitter, ik ben toen zo vriendelijk geweest om mijn laptop uit mijn tas te pakken, de bestanden te downloaden van het RIS, deze op te sturen naar een bewoner daar. En die bewoner daar is zo vriendelijk geweest om die setjes met documenten allemaal uit te printen, daar een nietje doorheen te schieten en deze te verspreiden onder de bewoners in Dinteloord. En dat heb ik allemaal gratis en voor niks gedaan, voorzitter. Daarbij is de brief naar de bewoners in totaal 6 dagen onderweg geweest. Want deze is gemaakt op 23 november, verzonden op 24 november en die komt op de 30ste november bij hun op de deurmat. Nou, en dat is niet alleen in Dinteloord zo, want ik heb begrepen dat het in Steenbergen niet anders is. De gemeente Steenbergen heeft manieren zat, denk ik, om dit soort info op een normale manier te communiceren. Had deze stukken bij de brief gedaan bijvoorbeeld. Maar nog beter, had met de bewoners in gesprek gegaan over de scenario's. Een informatieavond, voorzien iets. En zorg ervoor dat je die stukken eerst bij de bewoners ook krijgt, voordat je deze naar de raad stuurt. Creëer een beetje draagkracht, denk ik dan, gezien het dossier. Maar nee, je stuurt een brief waarin bewoners binnen 2 weken over nieuwe voorwaarden moeten beslissen die nog niet eens door de raad hier zijn vastgesteld. En waar bewoners 0,0 over zijn geïnformeerd. En als bewoners vragen, goh, mag ik dan de stukken? Dan wordt er gezegd, hier heb je een link naar het RIS. Succes ermee. En ik vind het belachelijk, voorzitter. Als het over elk ander onderwerp gaat hier, dan worden er informatieavonden voor bewoners georganiseerd. Staan de kranten en social media al vol met berichten. Worden grootschalige brieven gestuurd. Maar nu even niet. Ik wil graag weten van de voorzitter of van de wethouder, voorzitter, of hij kennis heeft van deze brief. Wat de wethouder zelf van deze gang van zaken vindt. En dat de wethouder snapt dat de bewoners niet in 2 weken, laat staan 7 dagen, een beslissing gaan nemen over het wel of niet kopen van een standplaats. Als ze de voorwaarden eigenlijk nog niet eens weten. En er hier nog helemaal niks is besloten in deze raad. En wij roepen de wethouder toch ook op om dit soort vragen pas te stellen richting de bewoners, nadat de raad ook daadwerkelijk iets heeft vastgesteld. En ik hoop dat de wethouder het daarmee eens is. En als de wethouder dat ook vindt, allemaal, dan is misschien een nieuwe brief op zijn plaats. Want ik ga afronden, voorzitter. Dit betoog was eigenlijk voor mij alweer veel te lang naar mijn zin. Maar bij dit onderwerp blijf ik me af en toe toch heel erg verbazen. En ik zeg niet dat dat iets is waarvan ik iets uit opmaak van, goh, de wethouder wil niet of ambtenaren willen niet, dat ga je mij hier niet horen zeggen. Dat denk ik ook helemaal niet, maar het gaat allemaal wel met heel veel horten en stoten en sommige dingen kunnen gewoon echt niet, zoals die brief. Dat kan gewoon echt niet, zoals die kosten van de externe adviesbureau, dat kan echt niet. Als wij aan de ene kant hier vragen om scenario 2 uit te voeren of scenario 3 uit te voeren en er zit een gat van 5 ton tussen en daar gaan wij straks een discussie over voeren of we dat wel of niet in 1 keer moeten doen. Maar we kunnen wel elk jaar bijna een ton blijven uitgeven aan externe bureaus om alleen maar contact te onderhouden met die mensen, dan denk ik dat het gewoon helemaal misgaat. Want dan zijn we het geld dus gewoon letterlijk aan iets anders aan het uitgeven, terwijl we ook voor die uitbreidingen kunnen kiezen. En daar ga ik het voor nu even bij laten, voorzitter.
Dank u wel, de heer Turner, schrik door de heer Weerdenburg.
Ja, voorzitter, dank u wel. En sta mij toe dat ik het een stuk korter houd, want de heer Turner heeft heel veel vragen gesteld die ook op onze documenten staan. En laten we niet in herhaling vallen. Want ik denk dat we allen gebaat zijn bij snel handelen en goed en zorgvuldig handelen. Voorzitter, vandaag kregen wij een filmpje doorgestuurd van collega Lambers via de Griffie. Met daarin een reportage van Omroep Brabant. En toevallig had ik dat vorige week ook al zitten kijken. En het viel mij wel op dat heel veel dingen gezegd werden die wij hier ook al hadden staan op onze documenten. Gewone woonwijken. Maar wel met een bijzondere identiteit. En houd het alstublieft. Ruimte voor speellocaties. Goede bestrating waar een normale veegwagen doorheen kan. Het lijkt allemaal zo gewoon. Maar helaas, het is het niet. En een mevrouw zei op het filmpje toen vanuit 2019. lijkt je wel een vergeten hoek. Ja, dat vinden wij ook. Voorzitter, wij vroegen ons af, is het voorstel wat vanavond hier ligt wel besproken met de betrokken mensen? En ik begrijp nu dat het antwoord nee is. En dat ze zelf moeten handelen voor 15 december aanstaande. Terwijl eigenlijk het raadsvoorstel bij punt 1 al zegt dat het vaststellen van de kader woonwagenbeleid en dit beleid te laten ingaan op 1 februari 2023. Dat staat al weer haaks. Burgerparticipatie geldt voor iedereen. Ook voor de mensen van de woonwagencentra. Het had heel veel kunnen schelen qua tijd als dit vroeg was opgepakt. Ik deel de opmerking ook die de heer Tunnels net ook al maakte, en daarom ook wat korter over de gasloze woonwagens. Want we willen iedereen gelijkstellen, we gaan nieuw bouwen, dus ook hier gasloos, alstublieft. En dan de houding van de woningcorporaties. Daar zijn we niet trots op. En ik wil graag van de wethouder weten wat de huidige stand van de zaken is. Want zij spelen ook een hele belangrijke rol. En alsjeblieft, laat ze niet wegduiken. Voorzitter, dan kom ik bij het financiële plaatje.
Ik zie een interruptie van de financiële specialist, de heer Verbeek.
Nou, de financiële specialist is zelfs geen financiële vraag, voorzitter. Maar gelijk een volgende de gasloze woonwagen. Want dit voorstel stelt ook de gasloze woonwagen. Het is een stuk duurder, blijkbaar, als de woonwagen met gas. Dus het is niet zo dat het een luxe positie is voor de woonwagenbouwers dat ze kunnen kiezen, namelijk voor of gas of het dure gasloze. Dus nu wordt niet gedwongen tot de dure versie.
De heer Wenenburg.
Voorzitter, ik begrijp die vraag heel goed. En als wij burgerparticipatie op de juiste manier hadden uitgeoefend, dan hadden we denk ik hier de gemeente en de bewoners al heel dicht bij elkaar gehad. Ik begrijp dat het duurder is. Want we willen ook naar duurzaam toe, voor iedereen. We stellen hier ook dat we iedereen gelijk stellen. Dus ik zou dit ook wel een mooie optie vinden om dit in ieder geval, laat ik dan één stapje terug doen, wel bespreekbaar te maken. En voorzitter, vanavond wordt ons gevraagd in te stemmen met scenario 3. En ik heb daar één vraag bij. Voldoet dat wel aan de huidige vraag? En wordt gevraagd in te stemmen met het nieuwe beleidsplan. Is alles ondervangen in het nieuwe beleidsplan? Alles waar we de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen? En dan, voorzitter, het financiële. Want wat staat er? Stel dat we gaan voor scenario 3. Besluiten om de dekking van de structurele en de eenmalige posten 2023 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat en deze mee te nemen in de tussenrapportage 2023. Als je kijkt wat de eenmalige uitgaven gaan zijn, dan kom je op een bedrag van 141.955 euro. Het begrotingsoverschot is 129.000 euro. Ik mis er 12. En dan kun je zeggen, ach, dat zijn peanuts. Maar we willen het graag helemaal goed hebben. Dat we niet een traject ingaan en dan opeens moeten zeggen van, hier klopt iets niet. Vandaar dat we nu deze vraag op voorhand willen stellen. Voorzitter, er komen vanavond heel veel vragen en wij kijken met belangstelling uit naar de antwoorden vanuit het college. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Wedenburg. Ik geef het woord aan de heer Stoeldraaier.
Dank u, voorzitter. 2 maanden geleden heeft het college aangekondigd met een nieuw woonwagenbeleid te komen. De wethouder zei toen geschrokken te zijn van de uitvoering van de vorige nota. Enkele raadsleden hebben tijdens die vergadering uitvoerig de misstanden genoemd en de wethouder heeft van die geschetste situaties kennis genomen. We hebben nu een nieuw beleidsplan dat fors meer geld gaat kosten, maar dat is noodzakelijk. De wethouder heeft een werkbezoek gebracht aan een van onze woonwagencentra en is daar allerminst hartelijk ontvangen met spandoeken die vertelden dat deze wethouder discrimineert. En dat doet deze wethouder niet. Hij neemt het voor iedereen op die steun nodig heeft in onze samenleving. En ik weet ook zeker dat ik namens alle fracties spreek als ik zeg dat deze wethouder niet discrimineert. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat niemand in deze raad dit beeld van de wethouder herkent. Ik weet ook zeker dat alle raadsleden afstand zullen nemen van de daar vertoonde spandoeken. En dan nu nog iets over de rol van Stadlander. Stadlander is verantwoordelijk voor de doelgroepen die gebruik moeten maken van sociale woningbouw. Zij zouden daarom ook woonwagenstandplaatsen en desgewenst woonwagens moeten aanbieden aan deze doelgroep. Stadlander heeft daar geen zin in. En om het voor de gemeente extra ingewikkeld te maken, is er een aparte stichting opgericht. Wij staan achter het college van Steenbergen en Bergen op Zoom als zij Stadlander duidelijk gaan maken dat deze coöperatie zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Wij van Progressief Samen kiezen voor scenario 3. Het scenario met de beste opties voor de bewoners. En wij willen het college daar alle ruimte voor geven. Tot zover.
Ik zie een interruptie van de heer Tunders.
Dank u wel, voorzitter. Dus als ik het goed begrijp van Progressief Samen, dan wordt er eigenlijk gezegd van ja, oké, we kiezen scenario 3, als ik het goed zeg. En dan laten we de mensen die al heel lang op de wachtlijst staan en al jaren roepen van er moeten standplaatsen bij, laten we die maar eventjes in de wacht staan nog langer, als ik dat goed begrijp.
Nou, wij kiezen er niet voor om mensen nog langer op wachtlijsten te laten staan, maar wij willen heel graag het gesprek afwachten dat het college gaat voeren met Stadlander, om te bereiken dat Stadlander ook zijn verantwoordelijkheid gaat nemen.
Interruptie, de heer Tunders.
Oké, en als Stadlander dan de verantwoordelijkheid niet neemt, dan gaan we alsnog voor het andere scenario. Begrijp ik dat dan wel goed?
Heer Stoeldraaier.
Hoe staat dat volgens mij ook in het voorstel vermeld?
De heer Tunders.
Nou, dat... Oh. Yes. Nou, dat is dus inderdaad het bijzondere. Dan komt het weer terug hier, als ik het voorstel goed begrepen heb. Dus dat vind ik nou niet gelijk een vrijbrief dat we voor een ander scenario kiezen. Als er in het voorstel staat, als de woningcorporaties niet gaan bewegen, als de stichtingen niet gaan bewegen, dan gaan we voor het scenario waarbij we wel standplaatsen gaan uitbreiden, dan stemt D66 gelijk in. Dan is het niet zo moeilijk. Maar dat is niet wat er staat. Dan gaan we terug hier naartoe. Dus ik ben benieuwd wat u ervan vindt.
Heer Stoeldraaier.
Ja, u zegt het beter dan dat ik het net geformuleerd heb. Dan komt het hier inderdaad terug bij de raad en dan zijn wij weer aan zet om daar ons oordeel over te geven.
Heer Tunders.
Dus, dan zou Progressief Samen alsnog in kunnen stemmen met het scenario waarbij we gaan uitbreiden.
Heer Stoeldraaier.
Wij hebben die plicht om dat te doen. Wij hebben de plicht en ik... Ik moet dan citeren uit mijn hoofd uit de verantwoordelijkheden die er voor ons zijn. Dat wij ervoor zorgen dat als mensen daarvoor in aanmerking komen, dat we dat dan ook gaan realiseren. Dat is geen wet, maar dat is een verplichting. Hè? Die positieve verplichting, zoals u dat er straks noemde.
De heer Tunders.
Als laatste, voorzitter. Zou dan Progressief Samen willen meewerken aan een aanpassing van dit voorstel door te zeggen van goh, als het ene scenario dit niet wordt, dan schuiven we gelijk door naar het andere scenario van 1 miljoen.
Meneer Stoeldraaier.
Duidelijk, u vraagt toch dan samen te werken met u?
Nou, niet alleen met ons, maar ik denk...
Nee, met de hele raad natuurlijk. Ja, met de hele raad. Natuurlijk zijn we daartoe bereid. Ja, dank u.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Verbeek.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het woonwagenbeleid. Ik werd ruim vier jaar geleden voor het eerst raadslid. En volgens mij was toen nog wethouder De Polder. Waar het bleek dus dat het woonwagenbeleid toch wel ernstige vertraging had opgelopen en niet klopte wat het allemaal zou moeten zijn. En toen werd er heel veel beterschap gewenst. En nu zijn we inmiddels vier jaar verder. En we zijn eigenlijk nog heel weinig verder gekomen, voorzitter. Nou had ik in eerste instantie gekozen voor scenario nummer 3. Alleen het verhaal van de Tunt brengt mij toch wel ernst van twijfel, maar daar kom ik straks op terug. Ik wil er wel twee zaken benoemen in het besluit waar ik toch wel moeite mee heb en waar ik vragen over heb, voorzitter. Dat is ten eerste dat we gaan besluiten om het kader woonwagenbeleid vast te stellen. Dit is eigenlijk nog eens een keer niet financieel. Maar ik vind toch wel dat daar een aantal kwalificaties in gezet worden waarvan we zeggen van ja, moeten wij dan als raad over gaan, voorzitter. En dat is de cultuur van de woonwagenbevolking. Ik ga het niet aan voorlezen, maar ik zal er een paar noemen. Woonwagens hebben geen bel. Kinderen worden vernoemd naar de grootouders, er worden bijnamen gebruikt en er is een zeer gastvrije eetcultuur, voorzitter. Nou, zo, we gaan een besluit nemen. Dus wij gaan als raadsleden stellen van ja, dat klopt, zo zijn de woonwagenbewoners. Maar is het aan ons om die kwalificaties te doen? En is het aan ons om dat te doen, om dat vast te stellen, voorzitter? Ten eerste weet ik helemaal niet of dat zo is. En de tweede gaan we er helemaal niet over. Dus ik wil toch wel aan de wethouder vragen hoe hij er in godsnaam bij komt om dit in dit voorstel te vermelden. En toch wel een ernstige verzoek om dit uit het voorstel te halen, voorzitter. Laten we niet lopen stigmatiseren en wat iets meer zei. Dan ten tweede, de financiering. De heer Weerdenburg zei zojuist van, ik mis nog een aantal zaken in de financiering, ik mis 11.000 euro. Maar dat is eigenlijk nog veel vreemder, voorzitter, want het geld wat hier is, dat is er namelijk niet. Wat wordt er namelijk gezegd? We gaan het nu niet financieren, maar we gaan het financieren met mogelijke inkomsten uit de toekomst, voorzitter. En wat dat betreft moet ik toch wel de coalitie van VVD en Progressief Samen en gewoon elkaar toch wel een beetje de schommelcoalitie noemen, voorzitter. We hebben het gisteren ook al gezien bij het fonds van 1 miljoen, daar werd geen persoonlijke financiering voor gedaan en hier doen we het weer niet. Wat wij gaan doen is, we gaan zeggen, nou, we gaan het nu beleid vaststellen, maar mocht er in de toekomst geld zijn, dan kunnen we het uitvoeren. Maar stel je nou eens voor dat er op 1 januari blijkt, en dat is inderdaad een van de crisis voordoet, en de gemeente Steenbergen komt ineens een hele hoop geld tekort, voorzitter. Dat zou zomaar kunnen zijn dat dit beleid dan weer een hele grote vertraging oploopt. Dus ik vind persoonlijk dat we dit zo niet moeten doen. Dat we eerlijk moeten zijn naar deze mensen. Dat we ieder risico op gebrek aan financiering moeten voorkomen. En dat we dit dus moeten dekken uit de lopende begroting. En eventueel uit de algemene reserve, voorzitter. Ik heb dan ook een amendement ervoor gemaakt. Ik zal hem nog even achter de hand houden, gezien het verhaal van de heer Tunders en het verhaal wat op 20 december het uitspraak daar komt. Maar goed, er komt dus op neer dat we gaan zeggen van de 11.000 euro die gaan we dekken uit de lopende begroting. We gaan van die 141.955 euro gaan we 79.659 dekken uit de gewone begroting. En de rest halen we gewoon uit de algemene reserve, voorzitter. Dat is wel zo eerlijk ten opzichte van deze mensen. Dan hebben we in ieder geval nooit het risico dat financiën een belemmering zouden kunnen zijn om dit plan uit te voeren. Dan nog de vraag van de heer Tunders. Ik neem aan dat hij dat bedoelt van alle fracties gesteld dat dat er 20 december een uitspraak komt. Bent u dan bereid om dit voorstel aan te passen, zodat we gelijk kunnen schakelen?
Anders. Voorzitter, dank u. Ik hoorde de heer Verbeek zeggen, dan halen we het gewoon uit de algemene reserve. Voorzitter, ik zit een paar jaar in de raad. En deze gemeenteraad heeft zich jarenlang uitgeput om het begrotingsresultaat zo goed mogelijk te laten zijn. En ook het rekeningresultaat. En ik hoor in toenemende mate, en niet alleen van u, meneer Verbeek, maar ook van andere raadsleden, dan halen we ook gisteravond weer de algemene reserve. De algemene reserve. Voorzitter, de algemene reserve is geen graaipot. Wij begroten ordentelijk. En op dit moment is hier het college onvoldoende geweest naar de begroting van de kosten die gemaakt moeten worden. U heeft gelijk, je moet het correct regelen met de bewoners van de woonwagenkampen. Dat zou het college hebben gesierd. We hebben het college daartoe uitgedaagd bij de begrotingsbehandeling om te komen met een wijzigingsvoorstel. Dat is niet gebeurd. En nu zegt van nou, we komen er binnenkort op terug. En nu ging het over een bedrag van pakken bij 2 ton. Als ik dit allemaal bij elkaar stapel en moet allemaal gaan graaien in die algemene reserve, voorzitter, dan verzeker ik u, is de afgelopen 30 jaar werk voor mij totaal voor niets geweest. En zult u blijken dat over 10 jaar die pot helemaal leeg is. Bent u dat met me eens?
De heer Verbeek.
Dat ben ik helemaal mee eens. Zijn het misschien al eerder leeg dan u denkt. En ik onderschrijf uw verhaal volledig. Alleen, we hebben een coalitieakkoord. Dat is geaccepteerd door de Raad, dus dat is een raadsakkoord geworden. En daarmee hebben we inderdaad gezegd van we gaan niet grijpen uit de algemene reserve. Alleen het feit is, de begroting is vastgesteld. Dus we moeten verder. Dus als u zegt van nou, we willen niet uit de algemene reserve hebben, dan graag hoe we het wel wilt financieren.
Maar voorzitter, vindt u dan niet dat dit college terughoudend moet zijn met het doen van allerlei woke-voorstellen, maar voorlopig eerst dit moet afwikkelen. Dat is een opdracht van de Raad geweest van 5 jaar geleden. En daarna kunnen ze komen met, laten we zeggen, onderzoeken om houtrook tegen te gaan en al die andere flauwekul. Maar laten we dus gewoon aan de slag gaan met reële dingen. En dat doen binnen de financiële grenzen. En niet allerlei flauwekul hier erop te proberen lepelen. Dank u wel.
Meneer Verbeek.
Ik begrijp van dit verhaal van de heer Lambers, voorzitter. Alleen het punt is wat ik zei, de begroting is vastgesteld. We hebben geen keuze meer. Dus u heeft helemaal gelijk hoor. En de Raad heeft uiteindelijk ook gezegd van we gaan nauwkeurig begroten. We gaan niet zomaar uit de algemene reserve doen. Ik heb gisteren ook gezegd, zelfs in de financiële verordening staat, we gaan pas uit de algemene reserve putten wanneer de begroting niet meer sluitend is. Alleen wat er nu gezegd wordt, er wordt nu geen enkele dekking gegeven. We gaan nu zeggen van jongens, we wachten op de tussentijdse cijfers.
Interruptie, heer Tunders.
Ja, ik dacht, ik laat de heer Verbeek eerst even verder gaan met zijn... Dat had gemogen hoor, dus voor mij mag het nog steeds. Want dan kan hij eerst reageren op... Ja, ga maar. Nee, voordat de interruptie van de heer Lambers kwam, hoorde ik mijn naam vallen en begonnen we over de rechtszaak. Ik wil even voorstellen... De vragen van scherp krijgen voor de heer Verbeek. Op dit moment is het voorstel, we gaan voor scenario 3. Dat gaan we, hè? Dat is het voorstel. Daarnet heeft de heer Stoeldraaier er ook al op gereageerd. Dus ik wil u eigenlijk dezelfde vraag stellen in deze. Stel dat we gaan voor scenario 3 in eerste instantie. We geven het college de ruimte om bestuurlijk aan de knoppen te draaien en de touwen wat strakker te trekken. Om te kijken of de beweging komt bij de corporaties. Die komt er niet. Is dan de heer Verbeek ook van mening om misschien met z'n allen iets in te dienen waarbij we dus zeggen, nou als scenario dan 3 niet lukt, dan gaan we automatisch door naar scenario 2, zodat we wel gewoon aan die behoefteverplichting voldoen, die positieve verplichting die er is.
Meneer Verbeek.
Ja, dat is natuurlijk zeer de vraag, want ik begrijp dat het nu afhangt mede van de eerste van de uitspraak, hè, want dat is 1. Stel je voor dat de uitspraak positief zou zijn voor de woonwagenbewoners, dan kunnen we wees niet meer verder gaan met scenario 3, vind ik. Dan zou je inderdaad iets moeten doen. Alleen zullen we wel eens financiële consequenties moeten hebben. En het hangt mede af van Stadlander, hoe Stadlander erin staat, wat wij gaan betalen, wat Stadlander gaat betalen. Dus je kunt niet zomaar één op één zeggen van, dus gaan we dan naar scenario 2. Dat kan niet. Maar je kunt wel zeggen van, nou goed, dan gaan we eerst onderzoeken wat het dan kost en op basis daarvan nemen we een besluit. Maar je kunt niet zeggen, we gaan nu die 1 miljoen uitgeven. En B, je zult dan ook nog moeten zeggen van, hoe gaan we dat dekken, die 1 miljoen.
Gaat u verder, de EPW?
Goed, voorzitter. Toch nog even terugkomen op het verhaal van de heer Lambers. Want dat klopt inderdaad volledig. Alleen de begroting is vastgesteld. En we zitten dus gewoon met het feit dat er nu geen ruimte is in de begroting. En ik wil wel dat er een zekerheid is omtrent de financiering. Dat er niet in januari gezegd gaat worden van jongens, we hebben nu zo'n grote tegenvaller. Dat van de woonwagenbewoners niet meer doorgaan. Dat is mijn enige reden om het op deze manier te doen. Dus eerst uit gewoon de begroting. En wat we dan tekort komen, gewoon het algemene reserve. Dat is volledig in strijd met het coalitieakkoord. Wat inmiddels een raadsakkoord is, maar goed, heb ik gisteren gezien dat het coalitieakkoord helemaal niet heilig is voor deze coalitie, voorzitter. Dat is voor minister Meijer. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Verbeek. Geef het woord aan de heer Lambers.
Voorzitter, dank u wel dat ik als laatste het woord mag voeren, terwijl volgens mij de Volkspartij de fractie was die dit onderwerp als eerste ooit op de agenda heeft gezet.
U bent niet de laatste?
Nee, bijna de laatste.
Ja, bijna.
Voorzitter, ik zal namens de Volkspartij hoofdzakelijk ingaan op de situatie op het woonwagenkamp in Steenbergen. De toestand op het kamp in Nieuw-Vosmeer is in de vorige bestuursperiode naar tevredenheid van de bewoners door wethouder Knop opgelost. En de toestand op het woonwagenkamp is, u heeft het gehoord, onderwerp van aandacht van collega Tunders van D66. Ik had vanavond uitgebreid willen ingaan op de gevolgde BIBOP-procedure, maar dit zal geen antwoorden opleveren in verband met de gehanteerde geheimhouding. Ik zal er daarom weinig of niets over zeggen. In het betreffende dossier werd inmiddels een advocaat benoemd door betrokkenen om hem in het geschil met de gemeente bij te staan. De oordeelsvormende vergadering van 5 oktober jongstleden was kennelijk nodig om de aandacht nog eens extra te vestigen op de trage afwikkeling van de opdracht van de Raad 5 jaar geleden. Het moet gezegd worden, wethouder Bali heeft goed initiatief getoond en heeft geprobeerd zich het dossier heel snel eigen te maken en de problemen op te lossen. De toezeggingen van de toenmalige wethouder om de woonwagenkampen onderdeel te laten worden van de normale samenleving laten we immers al lang achter ons, na een geanimeerde bijeenkomst hier in deze zaal met de woonwagenbewoners. Ik had u vanavond een filmpje willen laten zien van wethouder Le Polder, maar dat mag niet meer. Dat hebben wij afgeschaft in ons reglement. U heeft het vanmiddag toegestuurd gekregen. Maar dat filmpje spreekt boekdelen. Een normale wijk, speeltoestellen, opgeruimd, netjes, et cetera, et cetera. Ik weet nog steeds niet wie van u, behalve collega Tunders, de afgelopen jaren, nu als ik op kamp in Steenbergen, Dintloo de Vosmeer is geweest, maar gaat u maar eens kijken. Die zogenaamde brandstroken, daar zouden de bewoners graag een speelveldje willen maken, is één grote puinbak. En er gebeurt helemaal niks. Goed, voorzitter, er werden specialisten ingezet die voortvarend aan de slag zouden gaan om de woonwagenkampen helemaal op orde te brengen. De percelen zouden worden verkocht aan de bewoners die dat wilden en de woonomgeving zou worden opgeknapt. Nu, 5 jaar later, is aan de Westlandse Langeweg nog maar één lantaarnpaal die brandt, de andere zijn kapot en nog 5 jaren meer versleten. Er is weliswaar een nieuw bestraat, maar alle klinkers moeten er weer uit, want het ligt niet goed. Er ligt een plastic verkeersdrempel van een kwaliteit voor een camping, maar niet passend in een normale woonomgeving. Bovendien ligt er maar 1 in plaats van de beloofde 2. Het college heeft er nog eens bevestigd bij de beantwoording van vraag 19 op 24 mei 2022, een half jaar geleden, van de door de Volkspartij gestelde vragen. Tijdens het werkbezoek onlangs is aan de orde gekomen dat er snel een drempel wordt aangelegd. Is het niet beter dit meteen te doen met het herstraten en dan, zoals beloofd, tegelijkertijd 2 drempels aan te leggen. Voorzitter, er zijn percelen onttrokken aan de woonbestemming om 2 brandstroken te maken. Maar die worden volstrekt niet onderhouden. Op voorstellen van de bewoners om deze in te richten met een of enkele speeltoestellen is negatief gereageerd. Door storm beschadigd onroerend goed, het eigendom van de gemeente Steenbergen, wordt niet gerepareerd. Het is onduidelijk of de gemeente Steenbergen zelfs melding hiervan heeft gedaan bij haar verzekeraar. En last but not least is de afronding van de verkoop van de percelen nog lang niet afgerond. Waar dit aan ligt is ondoorzichtig. Er zijn 1 of 2 weigeringen van de gemeente Steenbergen na een negatieve BIBOP-toets, maar ook daar waar de BIBOP wel positief is afgerond, loopt het nog steeds stroef. Nogmaals, de wethouder heeft zich ingespannen om de problemen op te lossen, maar kwam er al snel achter dat hij was verzeild in een drijfzand waarin snelheid maken niet mogelijk is. De wethouder kan hier wellicht zelf niks aan doen, maar, en dat maakt hem niet minder verantwoordelijk. Het werkbezoek aan het kamp in Steenbergen onlangs zal niet naar zijn verwachting zijn verlopen. Maar hoe kan dat ook anders? Als je nauwelijks voorbereid adviseert en de shit van de behandeling van de bewoners door de ingehuurde adviseurs van de afgelopen jaren over je heen krijgt.
Interruptie de heer Verbeek.
Het is de...
Ja, in vragen noemde de term de wethouder Bali, die doet zijn best uiteraard, maar die is verzand in drijfzand. Wat bedoelt op zich met drijfzand?
Heer Lambers.
Daarmee bedoel ik de traagheid, stroperigheid en ondoordringbaarheid van de wijze waarop de externe adviseurs de wethouder hebben geadviseerd en hem tot zijn handelingen hebben gebracht.
De heer Verbeek.
Dus andere adviseurs of wat meer binnen huis houden zou een oplossing kunnen zijn wat u betreft.
Daar kom ik aan slot van mijn betoog.
Lambers. Gaat u verder.
Dank u wel, voorzitter. Het is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder en nooit van zijn ambtenaren, die dus formeel niets te verwijten is. Maar het zou hebben geholpen als de ingehuurde dure adviseurs, die zijn geworven als deskundigen, beter en met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen echt goed hadden geadviseerd. En vooraf aan het werkbezoek zelf en goed en op oplossing gericht het gesprek met de bewoners waren aangegaan. Nee, dat is allemaal niet gebeurd. En de wethouder is notabene met politiebegeleiding het woonwagenkamp opgegaan. Waarin werd geconfronteerd met alle ellende die bij de externe adviseurs al jaren bekend is. En waar structureel in een vertragen tempo niets of weinig aan is gedaan. Het is absurd dat kennelijk is geadviseerd om dat met de politie te doen. Het getuigt van heel weinig vertrouwen in de burgers van de Westlandse Langeweg. Kan de wethouder beantwoorden waarom hij deze beslissing heeft genomen en of hij dat ook doet bij komende werkbezoeken in de wijken?
Interruptie, de heer Stoeldraaier.
Ja, voorzitter, wat me eigenlijk mateloos irriteert is toch de houding van de Volkspartij. Wat er in de vorige periode allemaal is fout gegaan. Tijdens de vorige periode zijn deze adviseurs aan het werk gesteld door het bestuur waar toen de heer Lambers deel van uitmaakte. Hij gaat er trots op dat hij 30 jaar lang hier in het bestuur heeft gezeten. Maar het punt waar we nu staan is dan mede dankzij die 30 jaar. Dus ik neem dat eigenlijk buitengewoon kwalijk.
De heer Lambers.
Ja, voorzitter, die neem er kennis van. Maar ook de heer Stoeldraaier zat de afgelopen jaren in het bestuur. Hij was lid van deze gemeenteraad. Dus de heer Stoeldraaier heeft dezelfde invloed kunnen uitoefenen als de fractie van de Volkspartij.
Interruptie, de heer Stoeldraaier.
Even als antwoord op de heer Lambers. Ik was toen burgerraadslid. Ik mocht meepraten tijdens de oordeelvormende vergaderingen en geen besluiten nemen.
En twee opmerkingen erover. Burgerraadsleden worden door de fractie van de Volkspartij zeer gewaardeerd. Wij maken geen onderscheid tussen burgerraadsleden en gewone raadsleden. Het enige verschil is dat er bij de raadsvergadering niet meer wordt gestemd. En ten tweede, hoe belangrijk een oordeelvormende vergadering is, ziet u vanavond wel. Dit is een oordeelvormende vergadering. Hier worden de voorbereidingen genomen om te komen tot goede besluitvorming. En dat u zich aan mij ergert, dat neem ik echt voor kennisgeving aan. Ik ben nu aan de beurt en ik ga mijn betoog volledig afmaken. Ik heb u al gezegd, de wethouder is wellicht niks te verwijten, maar hij is wel bestuurlijk verantwoordelijk.
De heer Van Es.
Ja, heel kort. Ik vind het zo grappig dat u altijd over het verleden praat, terwijl ik zelfs ouder ben dan u. Maar goed, dat daar gelaten. Ik vind dat we moeten stoppen nu hier met z'n allen om te kissenbissen over wie heeft het gedaan. Ik ben het eens met wat Stoeldraaier zei. Ik wil er nog één ding aan toevoegen. Erg leuk dat u met een filmpje komt waarin mevrouw Lepolder te zien is. 3 maanden na dat filmpje ging zij weg. En nam de Volkspartij de portefeuille over. En dat laat u niet benoemd. Ik vind dat een beetje jammer. Laten we nou eens naar voren kijken.
Ja, voorzitter, ik ga toch reageren op de heer Van Essen. Lok mij uit. In de eerste plaats, dat u ouder bent als ik, maakt helemaal niks uit. U zit een paar jaar in de raad en ik iets langer. Maar ik coquetteer er niet mee. Ik heb alleen de straks gezegd bij die lampen, dat er 30 jaar geleden is dat die dingen zijn weggezet. Dat is heel wat anders. Ik coquetteer niet met het feit dat ik langer in de gemeenteraad zit dan nu, want ik waardeer ieder raadslid. Jong of oud en ook de nieuwe burgerraadsleden stel ik zeer op prijs dat die hun bijdrage leveren. En wat betreft die wethouder. Ja, de wethouder Knop heeft inderdaad gezorgd voor het oplossen van het probleem Kamp en Vosmeij. Hij is zelf gaan praten. En hij had te maken met dezelfde externe adviseurs als waarmee wethouder Bali nu heeft. Waarvan ik nogmaals herhaal dat wethouder Bali zich uitstekend heeft opgesteld. Alles heeft ingelezen. Wellicht niet persoonlijk verantwoordelijk kan worden gesteld, maar u kent het verhaal van staatssecretaris die af en toe tussentijds moet opstappen voor de daden van hun voorgangers. Wethouder Bali is wel bestuurlijk verantwoordelijk. En dat ontslaat hem dus niet van de taak en de opdracht om nu te gaan proberen dit probleem op te lossen. En dat is ook nodig. Dank u zeer voorzitter. De heer Van Es, zeer bedankt daarvoor. Voorzitter, ik herhaal de vorige zin eventjes. Wij willen graag weten waarom de wethouder is gekomen tot de beslissing om de politie mee te nemen. Of hij dat ook doet bij komende werkbezoeken in de wijken. Want er was toch geen veiligheidsprobleem waarvoor hij verantwoordelijk was. Het moet voor de wethouder frustrerend zijn geweest, en daar ga ik maar verder. Dat hij na vijf jaren nog werd geconfronteerd met zoveel achterstalligheid. De teleurstelling en boosheid zal hem niet ontgaan zijn. Dit was allemaal niet nodig geweest. Nogmaals, de wethouder, staat in mijn tekst, kan er misschien niet veel zelf aan doen, maar hij is wel bestuurlijk verantwoordelijk. Niet zijn ambtenaren en niet de externe adviseurs. Nalatigheid kan alleen bestuurlijk worden verantwoord. Wij verzoeken de wethouder te reageren op het voorstaande. In de beantwoording op de technische vragen wordt gemeld dat er nu 3 standplaatsen in Steenbergen voor verkoop bij de notaris zijn aangemeld. Kan de wethouder aangeven wanneer de laatste standplaats wordt verkocht? De bewoners van het kamp in Steenbergen is mij meegedeeld dat de familieleden van hen, die ook op de wachtlijst staan, graag in Steenbergen willen wonen. Waarom wordt er dan ook niet gekeken naar uitbreiding van de standplaatsen in Steenbergen? En waarom krijg ik dat wel te horen en onze adviseurs en ambtenaren die technische vragen op dat punt negatief beantwoorden niet? Dat is opmerkelijk. Waarom zet u niet meer in op de urgentie in het overleg met de woningcorporatie Stadlanden en Woonkwartier om de woonwagenlocaties over te nemen? Waarom overlegt u of uw adviseur met de Stichting Woonwagenbeheer, als u conform de antwoorden op de technische vragen van de heer Tunters van D66 toch geen besluiten kan nemen? De Stichting Woonwagenbeheer stelt op haar verouderde website uit 2011 zelf. Dat betekent dat het beheer en onderhoud van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens door de overheid wordt beschouwd als een taak van de woningcorporaties. Wij zijn nu 5 jaar verder met de ondersteuning van juridisch adviesbureau Cojura. De Raad heeft vorig jaar een uitputtende avond gehad met de besturen van de woningcorporaties, waarbij geen probleem over woonwagenlocatie is gebleken. Het is niet eens besproken. Waarom is de discussie nog niet geslecht over overname? Is hierdoor pas mogelijk om na de zomer van 2023 dit dossier te sluiten? En dan, voorzitter, als overal in Nederland en ook in de gemeente Steenbergen op grond van de energietransitie nieuwbouw gasloos moet worden gerealiseerd, wat beweegt het college dan om daar toch een ontheffing voor te verlenen? Wat is een zwaarwegende reden? Als dat alleen het kostenaspect is, waarom doet u aan de Raad dan geen voorstel om de normalisatie woonwagencentra in één keer goed op te lossen? Anders zijn we over 10 jaar over dit onderwerp weer aan de beurt. En krijgen andere inwoners van de gemeente Steenbergen die een woning willen bouwen ook ontheffing van deze wettelijke verplichting? En waarom is dit besluit hals over kop genomen exact op de dag dat het raadsvoorstel is gemaakt?
Interruptie, de heer Van Beek.
Ja, voorzitter, de heer Lambers. De heer Lambers zegt van om het in één keer goed op te lossen, het gasloos bouwen. Maar wat noemt u goed oplossen? Dat wij dan verschil gaan betalen of zo?
De heer Lambers.
Nou ja, ik ga u straks zeggen dat wij kunnen instemmen met de financiële voorstellen die het college doet. U heeft straks even gezegd, misschien moeten we wel tot 1 miljoen of wat dan ook uit die algemene reserve worden gehaald. Daar zijn we geen voorstander van. Wij willen dat dat geld ordentelijk zou zijn begroot. Daartoe hebben wij de wethouder in ordevormende vergadering voorafgaand aan de begrotingsvergadering uitgenodigd. Daar is op een informatieavond met de financiële specialist nog een keertje over gesproken. En die heeft gezegd, nou, dan moeten we even naar kijken hoe we dat gaan oplossen. Er is niks gebeurd. Er is geen voorstel van het college gekomen om dat geld bij te passen. Of nou 2 ton was of 1 miljoen, dat blijft abstract, maar het zijn allemaal grote bedragen. Als je met zulke voorstellen komt naar deze gemeenteraad, moet je toch zorgen dat het financieel volledig onderbouwd is. En dan hadden we in die begrotingsvergadering toch wel een afgewogen besluit kunnen nemen. Hadden we misschien kunnen nemen, hadden we misschien een aantal, naar het orde van sommige partijen, hele populaire voorstellen wat moeten uitstellen, maar dat we dit in ieder geval in orde kunnen maken. Dat is allemaal niet gebeurd. En dan moeten wij, u, meneer Van Beek, en ik en de hele gemeenteraad moeten ons nou gaan uitputten om te gaan bedenken hoe we het financieel allemaal gaan afdekken. Dat is toch niet aardig en niet eerlijk? Dat is een taak van het college om voorstellen te doen.
Interruptie, de heer Van Beek.
Ja, helemaal mee eens, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is, een woonwagen met gas kost zoveel en een gasloze woonwagen kost zoveel. U zegt van nou moeten we in één keer financieel goed regelen. Ja, hoe ziet u er dan? Dat wij dat verschil gaan bijbetalen of niet?
De heer Lambers.
Voorzitter, de woonwagens die er nu staan zijn eigendom van de bewoners zelf. Van de meeste. Of het zijn huurwoonwagens. Als de bewoners een nieuwe woonwagen willen hebben, of het nou een huur- of koopwagen is, kopen doen ze zelf, dus hun eigen verantwoordelijkheid, maar een huurwagen is, dan moet de eigenaar van die wagen, of de eigenaar van de woning, beter gezegd, moet dan zorgen voor het volgens de wet realiseren van dat product. Dus het is helemaal niet relevant. Als u een nieuwe woning zou willen bouwen, of een nieuwe schuur of wat dan ook, en u wilt daar energie hebben, bent u gehouden aan de wet. U krijgt van dit college ook geen ontheffing om gasloos te bouwen. Om met gas te bouwen. U moet ook gasloos bouwen, zo bedoel ik het natuurlijk, u begrijpt het. Dus waarom zou dat voor een woonwagenbewoner anders zijn dan dat het voor u, om het even wie dan ook in de gemeente Steenbergen zou zijn?
Interruptie, de heer Van Beek.
Ja, dat begrijp ik, voorzitter, maar dan kom ik toch wel op mijn vraag van straks. Als je het namelijk verplicht, dan is je woonwagen veel duurder. En als die mensen een woning hebben die gaan gasloos bouwen, die zijn veel meer kwijt dan wanneer ze niet gasloos hoeven te bouwen. Dus nogmaals een opmerking, het is een luxe, een tegemoetkoming aan de woonwagenbewoners, dat ze de keuze hebben, zelf kunnen maken, of gasloos of niet gasloos. En als ze vinden van nou goed, gasloos dat moet weg, dan zijn ze dus veel duurder uit.
Ja, maar voorzitter, nogmaals, wij willen de woonwagenbewoners dezelfde niet behandelen als inwoners van de gemeente Steenbergen. Waarom maakt u dat rare onderscheid dan? Niet dat u raar doet of zo, maar dat het een raar fenomeen dat zo te doen. Dat is zo vreemd. Zorg er nou voor dat je alles in één keer goed in orde maakt, anders zit je over 10 jaar met die gebakken peren. Hetzelfde met die olietanks die we 30 jaar geleden uit de grond moesten takelen en dergelijke. Wij moeten het nu in één keer goed regelen. Zijn er financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen? Dan zijn we na al die jaren, na die 30, 50 jaar, dat we hebben zitten slapen, zijn we zeker verantwoordelijk om daar een bijdrage aan te leveren. Dan moet dat opgelost worden en dan moet dat bureau Cojura aan de slag met die bewoners om het op te lossen.
Interruptie, de heer Van Beek.
Is toch het antwoord dat wij een deel van die gastloze woonmarkt moeten gaan bijdragen?
Heer Lambers.
Is dat de consequentie van nalatigheid? Is ja.
Gaat u verder, dank u.
Want anders zijn we over 10 jaar weer aan de beurt over het onderwerp, wat ik al gezegd heb. Krijg je andere immers ook een ontwikkeling, ook al gezegd. En waarom de besluit al zo kort genomen? En had u dan dit voorstel, want nu zie je al wat er gaat gebeuren, voorzitter, had dan het college het voorstel in plaats van dat op dezelfde dag, 24 november, hals over kop, in het raadsvoorstel te knallen, beter eerst opinierend met de raad kunnen bespreken. Daar is ruimte genoeg voor geweest in de ordevormende vergaderingen. Dit komt echt niet op de laatste dag uit de grote hoge hoed. Voorzitter, meneer Van Beek, de fractie van de Volkspartij kan instemmen met de voorgestelde financiële voorstellen bij verkoop nu en in de toekomst. Wellicht ook een voorbehoud van de kandidaatkopers die nu door een negatieve bieboptoets ernaast vallen. Zij kunnen in de toekomst buiten hun schuld niet gebruik maken van de op dit moment geldende lagere als dan geïndexeerde prijs van €95. Is de wethouder bereid om hiervoor een overeenkomst aan te gaan met hen die het betreffen om dit probleem in de toekomst op te lossen als verkoop alsnog mogelijk blijkt? Voorzitter, de standplaatsen worden vooral aan de huidige bewoners verkocht. Bent u voornemens om in de verkoopovereenkomst een beding op te nemen dat doorverkoop slechts mag plaatsvinden met inachtneming van de uitgangspunten welke ook nu zijn gehanteerd, zoals bijvoorbeeld het afstammingsbeginsel? En voorzitter, is de wethouder niet van mening dat er op dit moment veel te veel open vragen zijn om te komen tot besluiten die uiteindelijk toch pas in een tussenrapportage hun financieel effect zullen hebben? U was uitgenodigd bij de begroting om zelf aan een wijzigingsvoorstel te komen. Dat heeft u niet gedaan. U had ook uw coalitiepartijen kunnen vragen om net als bij het risicofonds een motie of amendement in te dienen om de financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat is nu niet gedaan. En nu er toch geen financieel voorstel ligt, alleen een keuzescenario, vindt de wethouder het dan niet beter om eerst de verdere vorderingen maar af te wachten en bij de perspectiefnota, want daar hoort het thuis, de financiële keuzes te maken. Voorzitter, ik herhaal het nog een keer. De wethouder is verantwoordelijk, maar wordt ook geadviseerd. Toen de raad opdracht gaf tot een grondige herziening van de toestand op de woonwagencentra, waren we allemaal heel content met de inzet door het college van een extern bureau met kennis van woonwagenzaken die de zaak zou gaan begeleiden en zorgen voor een oplossing. Kan de wethouder aangeven of hij tevreden is met de adviezen van de externe adviseurs? De wijze waarop zij met de woonwagenbewoners in Steenbergen zijn omgegaan, als we toen hadden geweten dat de externe advisering bij elkaar inmiddels circa €260.000 over 4 jaar zou kosten en we waren waar we nu zijn geweest, hadden we wel anders gereageerd. Het resultaat is er niet naar. Wij stellen voor als volkspartij de externe adviseurs te bedanken en de wethouder naar eigen inzicht capaciteit in de organisatie vrij te maken om een andere deskundige in de organisatie in te huren met als specialisatie woonwagencentra. En waar de wethouder binnen een redelijke termijn tot een oplossing kan komen. Desnoods iemand tijdelijk inlenen van een andere gemeente die met hetzelfde probleem heeft geworsteld. Ik verwijs u naar de gemeente Hoorn in Noord-Holland. Wij zullen hiertoe bij de raad een motie van amendement indienen. En wij willen graag, wij zouden de prijs stellen, die zou willen instemmen ermee. Wil de wethouder een reële termijn aangeven binnen welke de normalisatie is afgerond in de woonwagenkampen, in het bijzonder die in Steenbergen? En dan, voorzitter, is de wethouder bereid 3 maandelijks een voortgangsrapportage aan de raad te zenden. Voorzitter, dan hebben wij een aantal concrete vragen naar de raadsleden. Wat vindt u ervan om naar aanleiding van de uitgesproken wens van de woonwagenbewoners om uitbreiding van het aantal standplaatsen in Steenbergen te inventariseren en de mogelijkheden te onderzoeken? Er staan immers 11 vandaag in aanmerking komende personen op de wachtlijst. En ik vraag aan de collega raadsleden, wat vindt u van het besluit van het college om ontheffing te verlenen van het gastloos bouwen? Als u het hiermee eens bent, vindt u dat dan ook moet gelden voor de overige inwoners van de gemeente Steenbergen bij nieuwbouwplannen? En bent u bereid om hiertoe een motie of amendement te ondersteunen? En dan, voorzitter, is de raad bereid een motie van amendement mede in te dienen dan wel te ondersteunen om de wethouder beter in positie te kunnen brengen door de huidige juridische adviseurs te ontheffen van hun opdracht en een deskundige op het gebied van woonwagencentra te benoemen die binnen een overeenkomend termijn het dossier afwikkelt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Lambers. Geef het woord aan de heer Kees van Achtmaal.
Dank u, voorzitter. Ik heb hier staan. Het duurt te lang, maar dat bedoel ik niet mee de betogen die nu gevoerd zijn. Maar die zijn met hart en ziel uitgesproken. Daar alleen maar bewondering voor en prima. Gewoon Lokaal wil dat zo spoedig mogelijk alles uitgevoerd gaat worden. Want daar zitten we allemaal op te wachten. Daar zitten die mensen ook op te wachten. De wethouder is volgens ons op dit moment voortvarend bezig en krijgt onze complimenten ook. En we zijn er veel te lang mee bezig. We wachten graag de verdere beraadslagingen af en antwoorden nog af om voor de besluitvormende vergadering genoeg informatie te hebben om een besluit te kunnen nemen. Dank u, voorzitter, en we komen straks nog wel terug op de vragen van de heer Lambers.
Dank u wel, heer Waagmaal. Stem 0167, niet voor de eerste ronde? Nee? Oké, dan heb ik het goed gezien. Ja, dank u wel. Ik geef het woord aan wethouder Bali. Ik kreeg een verzoek van onze wethouder om heel even te schorsen om een toiletbezoek te brengen. Want hij zal heel even bezig zijn, denk ik, met de antwoorden van de vraag. Dus even, ik denk 3 minuten schorsing.
Dames en heren, dan heropen ik hierbij de vergadering. Ik zag dat de wethouder al wat vrolijker rondliep. Dat het, de schorsing goed is benut. Dus aan wethouder Bali het woord. Kan iemand vragen of de publieke tribune aangevuld kan worden? Ik denk dat er nog wat enkele mensen buiten staan. Klopt dat? Dank u wel. Geef ik graag het woord aan wethouder Bali.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 10 pagina's en aantekeningen gemaakt, dus ik zal even bezig zijn. Vandaar ook het toiletverzoek. Goed, laat ik allereerst beginnen met dank aan de raad voor de uitgebreide vragen van tevoren. Diep inhoudelijk en ook het diep inhoudelijk gesprek dat ik net heb mogen aanhoren. Ik hoor nog een hoop vragen, maar ik denk eigenlijk wel dat ik antwoord kan geven op de meeste zaken. De aanloop. Nou, op een van mijn eerste werkdagen in deze gemeente kwam de betrokken ambtenaar naar mij toe en die zegt: goh, wethouder, er is een hoop gebeurd de afgelopen jaren en er moet ook nog een hoop gebeuren. Vanaf dat moment, ik denk dat het dag 4 van mijn wethouderschap was, zijn we hier diep ingedoken. Daar kwam natuurlijk nog eens bij, dat heb ik in oktober of in september of in oktober ook erkend, dat de signalen van de raad erbij kwamen. Dat heeft me weer nieuwe inzichten gegeven. Zo ook de gesprekken met de bewoners die ik de afgelopen maanden heb gevoerd. Er zijn de afgelopen jaren namelijk veel gesprekken geweest en daaruit hebben we veel inzichten op kunnen doen voor dit nieuwe document. Dus over participatie gesproken. Maar ook in de afgelopen maanden zijn er nog gesprekken geweest. Vervolgens zijn we gaan afpellen op alle details, op alle vragen, op alle wensen, op alle klachten. Wat kunnen we hier nou aan doen? Nou, er zijn een paar zaken uitgebleken. Individuele gesprekken en met de bewonerscommissie die er op 2 locaties zijn. Dat is, het onderhoud is een hele grote manco, kan ik wel stellen. Daar moet een hoop gebeuren. Dat hoorde ik eigenlijk iedere keer weer terug. Nou, dat wordt sowieso opgepakt. Mocht de raad ook al met welk scenario dan ook instemmen, dat wordt opgepakt. Vervolgens was een van de signalen die ook nog vaak te horen kreeg, en er waren er wel meer, maar ik noem even 2 van de grotere, de inspraak op de wachtlijsten. Wie komt er nou als nieuwe bewoner op zo'n woonwagenlocatie wonen? Nou, dat is iets waarin wij het gesprek over aan zijn gegaan en verder aangaan de komende maanden. Wanneer u deze kaders vaststelt, moeten wij als college tot de beleidsregels komen. En daarin willen wij een bepaalde vorm van ruimte bieden voor inspraak. Natuurlijk moet je altijd kijken hoe dat juridisch allemaal in elkaar steekt. Maar we zijn wel bereid om daar creatief naar te kijken. Dan blik ik toch nog even terug op het bezoek dat ik aan de locatie in Steenberg heb gehad. Ik was verrast door hetgene wat ik daar aantrof. Maar in het kader van een nieuwe start en een kennismaking met mij als nieuwe bestuurder ben ik gewoon wel verder het gesprek aangegaan, ondanks de wat grimmige sfeer die er heerste. Het begon dan ook onprettig, maar ik begrijp dat er frustraties zitten van de afgelopen jaren. Ik wil wel 1 keer gezegd hebben dat ik het op deze manier 1 keer heb gedaan. Ik ga met iedereen het gesprek aan, maar ik ga niet nogmaals accepteren dat de namen van ambtenaren op spandoeken worden gesteld. Verder wil ik het gesprek gewoon op inhoud voeren. Ik ga graag naar de mensen toe op alle locaties. Ik moet nog 2 bezoeken doen. Iedereen is al wel hier in dit gemeentehuis geweest. Maar de ambtenaren dienen gerespecteerd te worden en zich veilig te voelen. Daarvoor is gesprek de manier, wil ik ook gelijk bij opmerken, dat ik een dergelijke protestactie niet zie als representatief voor alle bewoners die er zijn. Helemaal niet. En sterker nog, ik heb met iedereen, ook de mensen die bijvoorbeeld bij foto's van spandoeken stonden, gewoon persoonlijk gesprek gevoerd. We hebben gekeken naar wat de wensen zijn en hoe we daaraan kunnen voldoen. En dat vond ik uiteindelijk dan ook gewoon waardevolle gesprekken. En ik hoop dat dat ook een deel van de kou uit de lucht heeft gehaald. Hoop is natuurlijk een groot deel, maar dat gaan we natuurlijk gewoon meemaken. Dan het huidige beleid. Ja, 2019 is met de normalisatie begonnen. Met als insteek zoveel mogelijk te behandelen als een normale woonwijk. Daarbij is het belangrijk om goed onderhoud te hebben. En we hebben de mogelijkheid geboden voor mensen om te kopen. Maar wat miste er, hebben wij nu geëvalueerd. Dat zijn de financiën. Die onderbouwing was gewoon niet compleet. Dat heb ik in oktober ook al gesteld. Dat is een bepaalde soepelheid in beleidsregels. Het voorbeeld wat ik net noemde van inspraak op wie er komt wonen is een van die beleidsregels. Het feit dat je ook in de toekomst kunt kopen is het andere. Zo zijn er nog wel meer. Dus die wilden we veranderen. En een belangrijke verbetering is dat na het onderhoud een keer uitgevoerd is in 2024, dat we het dan ook daadwerkelijk op de lange termijn gaan bijhouden. Want als we dat niet afspreken, dan hebben we over 10 jaar weer hetzelfde probleem. En dat moeten we met z'n allen voorkomen. Dus dat zijn 3 van de allerbelangrijkste wijzigingen voorgelegd in dit document. Over het onderwerp prioriteiten. Nou, we hebben als college willen laten zien dat we hoe dan ook prioriteit geven aan dit dossier. Niet omdat het nou zo'n groot verkiezingsthema was, want dat was het niet. Sterker nog, ik wist persoonlijk ook niet, voordat ik wethouder was, dat dit zo'n groot onderwerp zou worden. Maar op het moment dat ik het hoorde, hebben we met het college gezegd, hier gaan we prioriteit aan geven. Omdat het gewoon goed aanvoelde om dat te doen. Rechtvaardig ook. En om voortvarend samen verder te kunnen. Want als nieuwe bestuur gezamenlijk, hebben we ook een nieuwe kans. En die willen we aangrijpen. En dat merk ik wel aan de grote betrokkenheid die ik vanavond in de zaal nogmaals bemerk. We hebben ook een paar zaken vooruitlopend op het groot onderhoud in 2024 al opgepakt. Toen ik bijvoorbeeld in Steenbergen op bezoek was, toen bleek dat het straatwerk met een verkeerd bestek was aangelegd. Dat staat voor in april ingepland, waardoor ook de afwatering op dat moment in orde is. Daarbij gaan we ook zorgen dat de huidige drempel daar vervangen wordt door 2 reguliere drempels. Ook in april. In Dinteloord zijn de bergingen vervangen. Nou, daar is in een betoog van de heer Tundens al op ingegaan. Hoe dat zit, heb ik gisteren ook uitgelegd aan een paar bewoners van Dinteloord. Want we hebben dat gesprek nog extra ingepland. Dat was op hele korte termijn. Ik ga graag nog in gesprek met degene die ik niet heb gesproken. Maar ik heb gisteren een aantal bewoners wel kunnen spreken. En dat is dat we erachter zijn. Eigenlijk hadden we het principe in 2019, we verkopen in de huidige staat. Nou, in de afgelopen 3 jaar is de kwaliteit van die berging natuurlijk niet beter geworden. Dus dan moeten we wel gaan kijken als bestuur, oké, moeten er niet gewoon nieuwe komen. Daar komt dan wel extra geld bij kijken. Maar in principe hebben we gezegd, we verkopen in de huidige staat. Ik denk dat het belangrijk is om ook te melden, en dat doe ik nu alvast eventjes, in de gesprekken de afgelopen maanden zijn we erachter gekomen dat best een paar van de issues spelend in Dinteloord wel eens zouden kunnen komen door verzakking in de grond. Ja, als je dat op riool hebt, op bergingen en op een paar andere infrastructurele zaken, dan kun je lekker de bovenkant gaan aanleggen. Maar als er verzakking is, dus daar zijn we nu naar aan het kijken waar daar de gevolgen van zijn. U merkt wel, en dat merk ik tussendoor op, het gevolg van het feit dat we dit zo voortvarend oppakken en in december in de raad brengen, betekent wel dat er een aantal zaken niet in staan. Ja, dat klopt. Ik had nog 6 maanden extra kunnen nemen. Dan in het college kunnen bespreken, dan hier kunnen brengen. Maar dan komt het grote probleem. Als wij niet nu zorgen dat we in 2023 alle voorbereidingen doen, kunnen wij niet in 2024 met het onderhoud starten. Daarom hebben wij ervoor gekozen. Als college om aan u voor te stellen, laten we in ieder geval in 2024 de schop in de grond steken op alle grootste zaken. En daar moeten we in 2023 voor voorbereiden.
Interruptie, de toestemming.
Ja, voorzitter, ik begrijp de wethouder heel goed. Hij heeft gewoon gelijk. Alleen, waarvoor heeft u dat ene zinnetje ook niet in het raadsvoorstel meegenomen? Dan waren wij voorbereid op een gefaseerde uitvoering. En hadden we ook, dat we zo onze toon misschien wat anders kunnen inrichten in deze reactie. Dat zou handiger zijn geweest.
Wethouder Bali.
Mag ik, voorzitter, via u vragen welke zin bedoeld werd, welke toelichting? Dan weet ik waarop ik kan antwoorden.
De heer Lambers.
Ja, zoals u zojuist zei, dat u dus gefaseerd dat gaat uitvoeren. Dus de bestrating in zijn we maart, april 2023 en dergelijke. En al die andere zaken volgt tijdelijk. Dan hadden we kunnen begrijpen. Dan zeg je, dan heeft u ook meteen eigenlijk een beetje aan het begin van antwoord gegeven op de vraag wanneer is het klaar. Ja, ergens in 2025 of zo is het. Maar dan weet je ook waar je aan toe bent.
Wethouder Bali.
Ja, snap ik. Natuurlijk had dat beter geweest. Maar in dit dossier is het wel zo. Je hebt natuurlijk een bepaalde besluitvorming naar de raad toe. Er is veel gebeurd de afgelopen 6 maanden. En als je dit stuk wil voorleggen, dan zitten er een paar weken dat het naar de raad moet, een paar weken naar het college. En ik ben het wel met u eens dat er meer informatie is altijd beter. Maar dat betekent dat ik tussen een bespreking in het college en de behandeling in de raad niet had verder gekund. Dus vandaar dat we deze zaken in de tussentijd nog verder zijn gaan bekijken. En dat is niet de gewone manier van zaken, maar dat is de consequentie van het prioriteit geven aan het onderwerp.
Interruptie, de heer Lambers.
Ja, voorzitter, ik wil het u niet moeilijk maken. Integendeel, want u straalt energie genoeg uit om toch zelf proberen dit op te gaan lossen. Daar gaat het niet om. Maar als u op 24 november besluit kunt nemen om dat gasloos bouwen toe te staan en dat tegelijkertijd ook opneemt in het raadsvoorstel, er zit ook weinig tijd tussen, 1 dag of 0 dagen, had u ook dat ene zinnetje mee kunnen. Dat bedoel ik ermee.
Wethouder Bali.
Ja, goed. Ik snap het punt ook. Wat betreft gasloos wil ik even op inhaken. Daar kom ik anders straks op terug. Dat je als college verplicht bent, wij zijn bevoegd, om over gasloos besluiten dat te nemen. Dat ligt bij het college. En dat moet je binnen 10 dagen na het besluit over een bepaald onderwerp nemen. Dus op het moment dat wij als college besluiten dit woonwagenbeleid en kosten et cetera voor te leggen aan de raad, moeten we binnen 10 dagen aan de daarvoor verantwoordelijke autoriteit of instantie, de naam ben ik even, die ontschiet me even, dat ter kennisgeving delen. En dan over de kachels. Ja, daar hoorden we vorige keer een vlammend betoog over, excusez le mot, van D66. Dat hebben we gelijk opgepakt. En dus hebben we het onderzoek voor elektrische kachels direct op de planning gezet voor 2023. Het was al een wens die lang leefde. Dus ook dat hebben we met prioriteit opgepakt. Nog voordat we hier stonden eigenlijk. Ik hoop dat u die brutaliteit ons vergeeft. In uw Vosmeer was verder de grootste wens uitbreiding. Nou, dat staat ook in het voorstel. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Er zijn veel opties in dit dossier. Uiteindelijk hadden we nog heel veel meer scenario's. Maar voor ons was wel duidelijk. Als college willen wij tenminste, wat u ook kiest, dat de openbare ruimte volledig wordt opgewaardeerd. En zo snel mogelijk. En zo snel mogelijk is in 2024. Dat was voor ons de minimale variant. Daarna komt het vraagstuk, wat wil je met uitbreiding? Een van u zei het al, er wordt eigenlijk toegeschreven na scenario 2, waarom dan toch scenario 3? Omdat tussen scenario 2 en 3 is er een verschil van 500.000. Dat heb ik ook in mijn gesprekken met de bewoners aangegeven. En wij vinden, net als dat velen van nu dat vinden volgens mij, dat corporaties hun rol moeten pakken hierin. Het kan niet zo zijn dat wij zeggen, nou wij doen die 5 ton wel eventjes extra, ondanks dat de andere partij de afgelopen jaren gewoon de rol niet of beperkt heeft gepakt. Vervolgens is er nog 1 keuze na de zomer, 1 keuzemoment, afhankelijk van de gesprekken met de corporaties.
Interruptie, de heer Tunders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wacht heel even, want ik dacht misschien komt hij nog, maar inderdaad, de termijn. Kijk, ik snap dat we liever kijken of we die kosten al dan niet gedeeltelijk met de stichtingen kunnen oppakken. Alleen, wat voor termijn hangen we dan vast? Zeggen we dan echt, oké, we trekken het tot 1 juli na de zomer. Laten we dan als jullie nog eens overheen gaan als we allemaal in de zon liggen. Maar is dat dan gewoon ook het moment dat we daarna een knoop gaan doorhakken? Want kijk, wij zoeken wel. Kijk, wij vinden gewoon, als er nu al 11 mensen op een wachtlijst staan en er wordt al jaren geroepen van, ook in uw volgens meer standplaatsen erbij, ja, dan kunnen we wel zeggen, we gaan nog een keer in overleg, nog een keer in overleg, nog een keer in overleg, net zolang totdat er ergens geld vandaan vloeit, waardoor we het misschien wel gaan doen. En ik snap het wel, want anders lopen wij de boel te financieren, terwijl eigenlijk die verantwoording misschien ergens anders zou moeten liggen. Dat ben ik helemaal met de wethouder eens. Maar waar ligt dan het kantelpunt dat wij op een gegeven moment zeggen, oké, we hebben nu genoeg aan die knoppen lopen draaien, nu moeten we uiteindelijk als raad, als college zelf een voorstel/besluit nemen. Dus ik zoek een beetje naar die termijn. Is dat een half jaar?
Wethouder Bali.
Ja, zo ongeveer. Wij willen tot aan de zomer de tijd nemen om dit gesprek goed te voeren. Want naar ik heb constateren is dat de afgelopen jaren niet gedaan. Dat moeten we nu wel gaan doen. Ik vind dat in ieder geval de verplichting van het college, of u het daarmee eens bent, hangt af van uw scenariokeuze. Alleen, ik wil wel gelijk een misverstand uit de wereld helpen. Het gaat geen vertraging opleveren. Dus de hele reden dat we hier nu zo vroeg staan, is om voor 24 alles in te plannen. Dus ook de uitbreiding kan gewoon worden meegenomen wanneer straks blijkt dat de corporaties die rol niet willen pakken. Je moet wel de kanttekening bij plaatsen. Ik vind wel dat je als gemeente dat gesprek stevig in moet gaan voordat je die keuze maakt. Dus ik zou niet op voorbaat een besluit nemen, als zij niet, dan wij wel.
Interruptie, de heer Tunders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor mij mag het. Gestrekt been op kniehoogte van mijn part, dat mag absoluut. U zegt het loopt geen vertraging op, in die zin. En dat komt omdat er dan alvast voorbereidingen worden getroffen met betrekking tot de nutsvoorzieningen. Oké, maar dan, als die voorbereidingen er helemaal zijn, dan komen uiteindelijk die standplaatsen dan toch hoe dan ook. Anders liggen die voorbereidingen daar toch in de grond stil te liggen, is dat geld al uitgegeven. Dus dan gaan we eigenlijk toch al in het achterhoofd denken dat die standplaatsen er hoe dan ook gaan komen. En is alleen toch maar de vraag, wie gaat de centjes overmaken?
Wethouder Bali.
Ja, dat klopt. Wij zien als college ook het nut in van uitbreiding. En de vraag is inderdaad wie dat gaat bekostigen. Maar ongeacht de keuze die vanavond gemaakt wordt, alle voorbereidingen vinden plaats in 2023. Dus alles kan in 2024 worden uitgevoerd. Wie dat gaat bekostigen, dat is de grote vraag. Nogmaals, daarin wil ik wel een bestuurlijke rol oppakken. Om dat gesprek te voeren.
Interruptie, heer Tunders.
Laatste voorzitter. Oké, maar dan vind ik inderdaad, en de heer Verbeek heeft het straks ook al gezegd, dan is natuurlijk de financiële dekking. In het ergste geval gaan we dus, in het allerergste geval, als niemand zijn verantwoording van die corporaties opneemt, dan gaan we dus gewoon een minimale miljoen uitgeven. Dus dan is die financiële dekking, en dan ben ik het ook wel eens met de heer Verbeek, maar dan is natuurlijk de financiële dekking die we nu niet echt weten of kennen, die is dan wel superbelangrijk. Dus misschien moet er parallel dan ook een procesje gaan lopen dat we weten waar dan die centjes uiteindelijk ook vandaan gaan komen.
Wethouder Bali.
Ja, dat ben ik zeker met de heer Tunders eens en ook wat de heer Lambers eerder zei, de heer Verbeek. Ik steun dat. Kijk, ook dit is weer zo'n voorbeeld. Omdat we het met prioriteit oppakken, heeft het niet in de reguliere begrotingscyclus gestaan. Het is niet de gewone weg. Het is niet de weg die wij zouden willen bewandelen als college in ieder dossier. Zeer zeker niet. Maar wij zijn naar mogelijkheden gaan zoeken om binnen de financiële ruimte die er is of die we creëren, toch tot de realisatie van dit project te kunnen overgaan. Dus daarin hebben we echt de inhoud geprobeerd leidend te maken. Natuurlijk is het wel mogelijk, als daar de voorkeur voor is, om daartoe de algemene reserve aan te spreken. Maar wij moeten in 2023 kosten maken om die voorbereidingen te kunnen doen. En het is natuurlijk helemaal nu waar die vandaan komen, als u het al wil.
Ja, voorzitter, de wethouder zegt, we gaan het bekostigen uit de financiële ruimte die wij gaan creëren. Maar wat moet ik dan aan denken?
Wethouder Bali.
Nou, de verwachting is dat het begrotingssaldo een groot deel daarvoor kan dekken. Natuurlijk is het uiteindelijk, kijk, het belangrijkste, en daar wil ik toch even gezegd hebben, is volgens mij, en volgens u ook, zie ik wel, de inhoud. Dus dat we daarop voort gaan boeken. Dit is een manier om te realiseren. Als uw raad liever heeft dat het voor de helft of geheel uit de algemene reserve komt, dan kan dat ook. Maar ik heb een bepaald voorbereidingskrediet nodig om te kunnen zorgen dat in 24 de schop erin kan. Ik kan daarmee niet wachten tot de perspectiefnota. Want dan kunnen we die voorbereidingen niet doen.
Interruptie, de heer Lambers.
Voorzitter, misschien kunt u me helpen. Maar als er nou geen begrotingssaldo is, omdat we een crisisfonds in het leven roepen of zoveel miljoen, wat gebeurt er dan?
Wethouder Bali.
Ja, dan zouden wij zo snel als dat nodig is terugkomen naar de raad. En dan zou het volgens mij eerder uit een algemene reserve komen.
Heer Lambers.
Is het dan niet verstandig om dan tussentijds de begrotingsambities bij te stellen en te kijken of we, laten we zeggen, dit specifieke doel eerder kunnen bedienen dan allerlei andere zaken die best een jaar of twee jaar kunnen wachten?
Wethouder Bani.
Ja, het lastige daaraan, dat is niet aan het college. De begroting is vastgesteld. In oktober hebben we een discussie gehad. En echt, de 6 maanden die we hebben gebruikt sinds dit nieuwe bestuur er zit, om dit uit te werken, hebben we echt ten volste nodig gehad. We hadden niet in oktober, wanneer de begroting klaar moet zijn, al dit allemaal in beeld kunnen hebben. We hadden dit ook gewoon niet in beeld op dat moment.
Ja, maar ik bedoel het niet verwijtend, maar gisteravond gesproken, pak een beetje 1 miljoen eruit, hupsakee, crisisfonds. Vanavond, als we een beetje pech hebben, woonkamp 1 miljoen eruit, hupsakee, 2 miljoen. We geven intussen zoveel meer geld uit dan de afgelopen jaren op normale dossiers en dergelijke, omdat we alles crisis maken of crisis is. Maar dan kunnen we toch beter tussentijds gaan beoordelen en op voorstel van het college moet de raad erover gaan natuurlijk. Maar nieuwe keuzes maken en misschien wat dingen naar achteren schuiven om dit te realiseren, want dit vinden wij belangrijk.
Wethouder Bani.
Nou, het kan, hè, als u dat wil, maar het is niet nodig. Wij verwachten dat we dat met de begrotingsregels laten uitkomen. Wel is het zo dat we voor de komende jaren een stuk meer ruimte in de begroting zit. Dus we hebben echt gekeken, ook wel, want deze zorgen begrijp ik, wat is het strikt noodzakelijke dat we in 23 nodig hebben om een 24 schop in de grond te krijgen. Het grootste gedeelte van de kosten, of u nou scenario 1, 2, 3 of iets anders kiest, maken we 24 en dat nemen we uiteraard mee in de perspectiefnota en de begroting.
Interruptie, de heer Verbeek.
Ja, voorzitter, het coalitieakkoord, wat inmiddels het raadsakkoord is, daarin is afgesproken, de begroting is leidend, daar gaan we het mee doen. En als er ergens geen geld voor is, dan gaan de wethouders bij elkaar te raden waar geld te halen is. Daar stapt u nu vanaf. Waarom houden ze zich niet gewoon aan het coalitieakkoord, zijn het raadsakkoord?
Wethouder Bali.
Ja, ik kan het wel 3 keer gaan uitleggen, maar in dit dossier, wat blijkbaar zo ontzettend veel urgentie hebt, nogmaals zijn we gaan zoeken naar de mogelijkheden die we inderdaad, dat constateert u terecht, eigenlijk niet hebben.
Gaat u verder.
Dank u wel. Dus vervolgens is er na de zomer nog 1 keuzemoment. Maar hoe dan ook gaan we aan de slag met de voorbereiding. Dus vertraging komt er sowieso niet. En dan zijn er wel nog best wat mogelijkheden mogelijk. Dus je zou kunnen zeggen, nou, we gaan inderdaad voor die 2 of voor die 3. Misschien wilt u er meer, misschien wilt u er minder. Ik kom zo ook nog even op de cijfers terug. Maar die keuze kan dan gemaakt worden. En daar kunnen we ook gewoon naartoe werken met dat voorstel. We weten nu echt wat eraan komt. Dus dan moet het ook gewoon geregeld zijn. Dan de vragen en de opmerkingen. Ik doe het normaal niet per partij. Ik probeer ze te bundelen. Maar ik heb best wat pagina's en aantekeningen gemaakt. Dus ik ga het toch even gewoon per partij doen. In plaats van dat ik er een verhaaltje van brei. De VVD, nou, dank voor de complimenten. Over de uitvoering en de vertraging heb ik net gesproken. Als het om duurzaamheid aankomt, dan komt er LED-verlichting. En gaan we kijken binnen de financiële mogelijkheden die er zijn, wat voor verdere duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn. Zoals die elektrische kachels er 1 van zijn. Dan het verzoek om een regelmatig update. Ja, die heb ik reeds toegezegd. Staat op de toezeggingenlijst. Die mag zeker na 1 keer per 3 maanden, als die behoefte er is. En dat lijkt me eigenlijk helemaal geen vreemde. Dus laten we die toezegging, als u dat zo mag voorstellen, aanpassen naar 3 maandelijks. Zie de griffier knikken. Kijk, dat gaat makkelijk.
Laat genoteerd.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, over de, daar heb ik het over gehad. Ja, wat bedoel ik met de zin een relatief kleine groep inwoners? Nou, we hebben het niet over enkele tientallen inwoners. Dit college is verantwoordelijk. Zo ik met mijn portefeuilles, onder andere op wonen, armoede, bescheiding, kunst, cultuur, burgerparticipatie, WMO, zorg. Nou, ik kan wel even doorgaan. Voor bijna 25.000 inwoners. Met die zin bedoelde ik niet dat ik de prioriteit onterecht vind. Want anders had ik hier nu niet gestaan. Dus wat betreft de uitbreiding, de behoefte in Steenbergen, ja, het feit dat we daar niet voorstellen om uitbreidingsvoorbereiding te doen, betekent niet dat we de behoefte aan standplaatsen niet inzien. Maar de verwachting is dat op niet al te lange termijn er een x-aantal standplaatsen vrijkomt. En als we dan de beleidsregels op zo'n manier aanpassen dat we de huidige bewoners inspraak geven in wie daar komt te wonen, verwachten wij daarvan positief resultaat.
Interruptie, de heer Lambers.
Voorzitter, ik begrijp het niet. Het ligt aan mij. Maar ik kom al een paar keer het woonwagen in Kampen Steenberg. In mij is niks bekend over standplaatsen die binnenkort tijd vrij gaan komen. Heeft u andere informatie dan wij hebben?
Wethouder Bali.
Volgens mij stond het ook in een van de antwoorden technische vragen. Onze verwachting van vrijkomende standplaatsen. Wij zijn wel verplicht om voor de gehele portefeuille woonwagens geen uitstervingsbeleid te hanteren. En inderdaad iets wat positief naar boven te gaan. Nou, dat doen we ook. Er is een afname van 2 geweest, netto in de gemeente Steenbergen. In dit voorstel zou je op 5 uitkomen. Of die nou wordt aangepakt door de woningcorporatie of door de gemeente.
Nee, dat begrijp ik. Maar
heel anders.
Hoe komt u daarbij? Zijn er signalen dat er mensen gaan verhuizen naar een ouder appartement of naar een verpleeghuis of zo? Want mij is die informatie niet bekend.
Wethouder Bali.
Nou, dat verneem ik uit de gesprekken die op ambtelijk niveau worden gevoerd. Het is niet mijn taak om per woonwagen bij te houden wie er woont, wie er nog lang blijft wonen, wie er huurt, wie er koopt. Er zit heel veel informatie inmiddels wel in mijn hoofd, maar ja, is niet per se mijn rol.
Die vrezing ervan, kunt u zich voorstellen?
Wethouder Bali.
Ja, ga ik verder met de vragen van de heer Tunders.
Interruptie, de heer Tunders.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, even over die behoefte, hè, want er is een gedachtegang dat er dan binnenkort eventueel in Steenbergen plekken vrijkomen. Dan is mijn vraag gelijk van ja, wat voor termijn? Is dat 6 maanden? Is dat 10 jaar? Is dat 7,5 jaar? Ik heb die termijn al een keer voorbij zien komen. Want er staan natuurlijk niet voor niks mensen op die wachtlijst. En ik snap misschien dat de wethouder dat niet zo paraat in zijn hoofd heeft. Hè. Bij mij zit er ondertussen ook veel in het hoofd, maar ook niet alles. Maar is het niet gewoon... Is er in het verleden nooit echt een behoefteonderzoek gedaan? Dat is ook iets wat de VNG echt adviseert. Het blijkt ook uit allerlei juridische stukken dat ja, op het moment dat gemeentes geen behoefteonderzoek doen, je eigenlijk ook niet echt kan bepalen van goh, er moeten er nu veel, weinig, 5, 10, 20 standplaatsen bij komen. Dus ik heb zoiets, ja, als dan wordt gezegd van goh, op termijn, wat is dan een termijn en wat komt het behoefteonderzoek? Is het dat ooit geweest?
Wethouder Bali.
Nou ja, jarenlang gesprekken met individuele inwoners, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest, maar dan ga ik ervan uit dat dat ook een vorm van behoefteonderzoek is. Welke termijn? Ja, daar kan ik op terugkomen, maar dat weet ik nu zo niet uit mijn hoofd. Dan, nou, vertraging hebben we het over gehad, 5 ton extra ook. Ja, en dan nog wel eventjes over behoeften en aantallen gesproken. Nogmaals, netto, wie ze ook uitvoert, zou je straks op termijn uitkomen op een uitbreiding in de gemeente Steenbergen van 5. Maar de verantwoordelijkheid om aan die behoeften te voldoen die er is, ligt niet alleen bij de gemeente. Die ligt ook bij de corporaties. De rol van de corporaties is niet alleen maar om mee te betalen aan een x-aantal standplaatsen wat we nu gaan voorbereiden. Nee, dat is ook voor de toekomst zo. Het was in het verleden al zo. Dus ja, ik wil daar nog wel verder induiken. De komende maanden ook in de gesprekken met de woningcorporaties. Zijn er 2, hè? Woonkwartier in Dindelorst, Stadlander in Steenberg en Vosmeer. Daarbij wel. Nou, dan ben ik mijn zin even kwijt. Misschien kom ik er zo nog op. Even kijken. Nee, ik ben het gewoon even kwijt. Goed, ik ga even naar de volgende. Mocht u nou straks iets missen, herinner mij er alsjeblieft aan. Dan hebben we een tweede termijn. Ik heb gewoon heel veel informatie nu.
Gaat u verder.
Ja, sorry?
Zeg, dat zullen ze zeker doen.
Ja.
Gaat u verder.
Even kijken. Nou, dit heb ik ook al benoemd net. Nou, D66 ook bedankt voor de complimenten die ik wel ergens in het betoog tegenkwam. Ja, en dan als je ook nog even op het onderwerp burgerparticipatie. Naast dus die vele gesprekken de afgelopen jaren ben je natuurlijk ook zelf kennis gaan maken. Je hebt nog niet iedereen ontmoet of de hand geschud, maar inmiddels wel het grootste deel, meen ik. De rest volgt, als ik daartoe welkom ben, en dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. Dat doe ik niet bij ieder onderwerp, moet ik zeggen. Over burgerparticipatie gesproken. Het is echt niet zo dat de wethouder met alle bewoners betrokken bij een bepaald onderwerp gaat spreken. Dat doe ik nu wel, want ik vind dat terecht. Als het gaat om die 15 december of 1 februari om nog onder de huidige voorwaarden te mogen kopen, ja, die vraag snap ik eigenlijk wel. De afgelopen jaren, men heeft 3 jaar de tijd gehad om die beslissing te nemen. Nou, ik kan eigenlijk nu geen goede verklaring bedenken waarom dat 15 december zou moeten zijn. Ik wilde gewoon echt een limiet stellen om mensen ook te stimuleren naar een beslissing te nemen. Maar hierbij zeg ik toe dat we daar gewoon 1 februari 23 van maken. Waarbij dus het oude beleid wordt ingetrokken. Gewoon om alles gelijk te trekken. Dus dat is hierbij toegezegd. Dan ga ik naar... Sorry? Ja, nou goed, prima. Dat kan u ook gelijk noteren als afgehandeld. De heer Weerdenburg, CDA. Het had veel kunnen schelen als dit vroeger was opgepakt. Ja, nee, dat is eigenlijk niet een opmerking richting mij volgens mij. Veel sneller dan dit had het niet gekund. Gasloos is significant duurder. Moet je denken aan toch wel 3 tot 4 keer duurder. Ik denk dat als we daartoe besluiten, nou, dan kunnen we de komende jaren echt niks meer op andere onderwerpen. Dus het is pragmatisch ingestoken dat als we voor gasloos gaan, dan hebben we echt zo weinig financiële ruimte op de andere onderwerpen in deze gemeente. En nogmaals, ik vind ook dat we een inhaalslag te maken hebben, maar we zijn verantwoordelijk met z'n allen voor nog veel en veel en veel meer dossiers. Als de behoefte er bestaat...
We blijven terugkomen op dat gasloos. Het is eigenlijk wettelijk verplicht om gasloos te bouwen. Woningcorporaties moeten gasloos bouwen, particulierbouw moet gasloos bouwen. En omdat het nu toevallig te duur is, gaan wij als gemeente een uitzonderingspositie maken. Hoe zit het met de aansluiting? Want in Utrecht is nu het zover dat bewoners verplicht worden mee te werken, omdat de gasleidingen gewoon niet meer vervangen worden. Dus ik ga ervan uit dat er een inventarisatie ook gemaakt is van hoe lang onze gasleidingen nog meegaan bij de woonwagencentra.
Wethouder Bali.
Nou, ik was bereid om toe te zeggen, en dat ben ik eigenlijk nog steeds, om de raad te doen toekomen. Ik moet wel even kijken, want deze maand zit er slechts een week tussen de oordeelvormende en besluitvormende vergadering. Maar om de kosten nog eens mee te geven. Ik denk ook wel dat we dat later in het traject nog eens zouden kunnen besluiten met z'n allen. Maar ik zorg ervoor dat die kosten de kant van de raad opkomen. Mijn verwachting is dat u zich dan heel erg kapot zult schrikken. Maar dat oordelen ze nu. Dan ga ik naar de stand van zaken met de corporaties. Nou, ik heb binnenkort bestuurlijke overleg en dan gaan we het voor het eerste keer eens een keer benoemen.
Interruptie, de heer Teuns.
Even over het gasloos bouwen. Hè. Ja, ik vind persoonlijk, D66 zegt het, dat we aan de toekomst moeten werken. We promoten overal gasloos bouwen. We willen zo snel mogelijk de zaak verduurzamen. En op termijn zijn de bewoners ook beter met een gasloze woning. En zeker dat gas duur blijft. Ik wagen toe te betwijfelen, even oud vak van vroeger, dat een gasloos aandeel, en dat zou ik dan graag toch wel met cijfers onderbouwd zien, dat gasloos bouwen 4 tot 5 keer zo duur is. Daar ben ik het vooralsnog niet mee eens. Als het zo zou zijn, dan zou ik dat toch graag onderbouwd willen zien. Hoeft niet nu, hè? Dat snap ik. Hè? Dus dat hoop ik had genoteerd dat ik daar antwoord op krijg voordat we volgende week moeten beslissen. Want daar heb ik twijfels op.
Wethouder Bali.
Nou, ik verwacht eigenlijk, ben ik gewoon heel eerlijk in, dat dat niet mogelijk is om dat volledig te onderbouwen voor de vergadering van volgende week. Gasloos is op zichzelf een erg complex onderwerp. Dus... ik kom daarmee terug. We gaan sowieso aan de slag met voorbereiding. Dus het hoeft ook niet nu beslist te worden. Ik hoop wel dat we de vooruitgang erin houden door toch de beslissing deze maand te nemen. En dan later even naar gasloos te kijken. Dan de stand van zaken met de corporaties. Ja, ik heb dus bestuurlijk overleg ingepland en daar staat dit voor geagendeerd. Eerst gaan we met de woningcorporaties spreken. Zij weten dat dit voor ons ook een belangrijk onderwerp is. Dat hebben we ook al gewoon kenbaar gemaakt. En dan gaan we daarin samen met de gemeente Bergen-op-Zoom optrekken om het juiste gesprek te voeren. Dat staat ook allemaal al in de agenda's. Ik weet niet waar, want dat hoef ik tegenwoordig niet meer zelf bij te houden. Gelukkig. Dus dat op die vraag. Dan... ook al gehad... Nou, dank ook voor de woorden van steun vanuit Progressief Samen. Dan de fractie Verbeek. Ja, die voorbeelden en de kaders. Ja, toen ik het las, twijfelde ik er zelf ook een beetje over. Ik dacht, kan het veel kwaad? Nee, we gaan niet handhaven als kleinkinderen niet naar grootouders worden vernoemd. Dus, weet je, zie die zinnen als niet al te belangrijk, zou ik vooral zeggen. Het gaat om de kaders zelf. Nee, dit heb ik ook al gehad. Dat is niet mijn rol. Stop niet in de... Ja. Oh, daar ben ik al doorheen. Oh. Ja, dat was het dan eigenlijk volgens mij.
Dank u wel. Iedereen nog een tweede termijn? Denk het wel. En stem 01, 6, 7 ook. Ja. De heer Kalmo, u wilde het woord voeren straks.
Oh, sorry, voorzitter.
Nu even een 1A-termijn.
Ja, termijn 1A. Ik dacht al, het komt zoveel korter over dan dat ik had verwacht. Maar ik mis nog twee partijen. Nou, dank aan Gewoon Lokaal voor de complimenten. Daar kan ik dan weer kort over zijn. Kom er bij de Volkspartij uit. Ook dank aan de Volkspartij voor de geuite... Sorry? Ja, ook dank aan de Volkspartij voor de geuite complimenten. We hebben het inderdaad met z'n allen voortvarend opgepakt, nadat dit ook direct ambtelijk onder mijn aandacht is gebracht. Aanwezigheid politie, nou dat was in overleg. We waren met de bewonerscommissie Steenberg, hadden we een goed gesprek mee. En de contacten met de wijkagenten, die tegenwoordig toch ook een ruimere sociale rol hebben gekregen. Die zaten ook bij die kennismaking, omdat die contacten zo goed zijn. En toen hebben we gewoon gevraagd van, goh. Is het misschien handig voor die contacten dat ze ook meegaan? Had niet gehoeven van mij, dat hebben we gewoon gevraagd. En nou, daar was het antwoord positief op. Toen zijn zij meegegaan. Zag ik daarin een veiligheidsrisico? Nee. Ik ben bestuurlijk verantwoordelijk. Ja, namens het college wel in deze periode. Ik zou eerder toch willen zeggen, wij zijn met z'n allen bestuurlijk verantwoordelijk voor dit dossier. Maar goed, dat is een detail. Urgentie van de corporaties onderstreep ik. Waarom die discussie nog niet is geslecht, heb ik al gesteld. Die is niet gevoerd de afgelopen jaren, naar zover ik kan beoordelen. Gasloos heb ik al toegezegd. Groting ook. Ja, de vraag of er bij een negatieve Bibeltoets alsnog onder de oude voorwaarden kan worden gekocht. Nou, laat ik het zo zeggen, een negatief Bibeltoets. Er volgt daar altijd het orde van het landelijk orgaan op Bibop. Dat is meestal positief en nemen we dat over. Als het negatief is, nemen we dat ook over. Het is niet dat wij daar ambtelijk of bestuurlijk eigen inzichten op gaan creëren. Maar om dan nog onder de oude voorwaarden te gaan, ja. Dan zou je iemand die niet door een Bibeltoets heen gaat, alsnog de mogelijkheid bieden om onder positieve voorwaarden te... Ja, ik vind dat ook wel wat kroms hebben, moet ik heel eerlijk zeggen.
Interruptie de heer Lambers.
Ja, voorzitter, dat begrijp ik, maar stel nou voor, er is iemand die is negatief getoetst en die gaat in beroep bij de rechtbank. En die wordt door de rechtbank alsnog in het gelijk gesteld. Of anders, ja, laat ik het daar maar toe beperken, dat is het makkelijkste. Daarvoor is die vraag voor bedoeld. Dan vinden wij als Volkspartij dat die betreffende bewoner op dat moment onder dezelfde condities en dezelfde voorwaarden voor nu in de toekomst die grond moet kunnen kopen. Bent u het daarmee eens?
Wethouder Bali.
Ben ik het mee eens? En voor zover ik kan zien, ik zie niet als waarschijnlijk, maar zover ik het kan zien, kunnen wij dat ook gewoon niet meer inbouwen. Ik verwacht het niet, maar puur hypothetisch gezien, de vraag is helder. Dan. Ja, ik zag nog een opmerking over dat het college net als bij het risicofonds of het crisisfonds om motie van amendement van de coalitie had kunnen vragen. Zo gaan wij als college niet te werk. Ik ben er zeker van dat wij als college niet hebben gevraagd om een motie voor het crisisnoodfonds. En dat soort zaken, dat doen we ook niet bij andere dossiers. Even kijken. De afronding van de normalisatie, ja, dat vind ik lastig om nu in te schatten. Als alles voorspoedig verloopt en het onderhoud is straks klaar, dan is dat in feite de normalisatie geweest. Maar ja, ik kan niet in een glazen bol kijken. Wij kunnen alleen maar heel voortvarend besluiten nemen, daar de financiën aan koppelen en het in de onderhoudsplanning opnemen de komende jaren. En dat doen we, met welk scenario ook instemt. Ja, en dan over personele inzet. Ja, dat vind ik wel een lastig punt om te gaan discussiëren over die personele inzet. Als we daar nog eens over moeten bijpraten, dan kan dat. Achter de schermen vind ik niet gepast om dat in het openbaar te doen. Dus ja, dat ga ik ook gewoon niet doen.
Interruptie, de heer Lambers.
Voorzitter, bent u dan bereid om nog deze week, voor de raadsvergadering, in een persoonlijk gesprek dat aan de orde te hebben? Want ik wil toch, nee, ik moest zeggen verkeerd, ik zal namens de fractie van de Volkspartij zeker met een voorstel komen, maar we inventariseren daar dan bij de andere fracties, om de externe adviseur van dit moment van hun taak te ontheffen. Dus ik heb u alleen gevraagd, zou u daarmee geholpen zijn? En dat mag u nu beantwoorden of in een persoonlijk gesprek, dat is prima. Maar die motie, het amendement, komt zeker bij de raadsvergadering. Dat kan niet anders. We kunnen niet door blijven modderen op deze manier. Dat is onredelijk naar u als wethouder. U bent er niet mee geholpen. En het is ook onredelijk naar die mensen die hier achter ons op de tribune zitten. Die ook al die jaren zitten te wachten. Waarbij de communicatie echt niet... Ik kan nu ook in dat persoonlijk gesprek stukken laten zien, wethouder. Voorzitter, dan kan ik de wethouder stukken laten zien waar de haren van de berg reizen. Dus wij gaan dat voorstel zeker doen.
Wethouder Bali.
Dat is natuurlijk volledig aan de Volkspartij. Ik zou er wel mee oppassen, dat soort stukken. Maar nogmaals, dat is echt aan u. U gaf net trouwens, de heer Lammers gaf net wel de complimenten voor de aanpak in Horen. Daar is hetzelfde adviesbureau bij betrokken overigens. Dus dat is misschien ook wel even om te noemen. Verder wil ik ook benoemd hebben dat er...
Korte interruptie van de heer Lammers.
Voorzitter, en daar is het zo geweest dat het gemeentebestuur, het college zei daarmee, gevolgd op opvolging van de raad, heel snel een besluit heeft genomen om en de bibop-toets voor woonwagenbewoners niet toe te passen. Dan lokt u me toch uit om er iets over te zeggen. En daar is de bibop-toets onmiddellijk ingetrokken en daar is voortvarend aan de slag gegaan. Als wij hier geen bibop-toets hadden gehad, was alle ellende al klaar geweest. Dat was Knop in zijn vorige periode niet gehinderd door die afwachtende periode. Dat was ook geregeld geweest. En dat hetzelfde bureau erbij is geweest. Kijk, we hebben hier een...
Dat is je vraag,
waar ik heb gewerkt. Dat was meneer Jansen, die deed niks. Ach. En meneer Pieters deed veel. Dat wil niet zeggen dat het kantoor slecht is, maar meneer Jansen was slecht. Dus daar gaat het om. Het gaat erom dat wij hier voortvarend oplossingen willen zien voor het probleem. Daar bent u absoluut met mij eens of niet.
Actualisatie is in 2019 besproken, tot Bibop is in 2021 besloten. Er zat 2 jaar tussen. Ik denk dat ik het daarbij gewoon ga laten, anders gaan we een discussie over Bibop krijgen. En ik ga niet over Bibop. De ambtenaren die het contact hebben met deze inwoners gaan niet over Bibop. Wij volgen al het advies van het landelijk bureau.
Ja, maar dat is mij helemaal bekend. Ik ken de Bibop en ik heb er ook over gesproken. Ik hanteer ook de geheimhouding hierover. Dat is geen discussie erover. Maar Bibop is inderdaad in 21 ingekomen. En dat was de reden waarom Knop niet verder kon komen met dit dossier. En ik hoop echt voor u dat dat drama nu voorbij is.
Wethouder Bali.
Ik dank u voor de hoop. Verder ga ik niet terugblikken op wat er allemaal wel en niet is gedaan tussen 2019 en 2022. Dat vind ik niet mijn rol. Ik ben er nu voor verantwoordelijk. En dan behoefte aan een gesprek. Ja, de agenda zit bomvol, maar ik maak altijd even tijd. Vorige keer had u volgens mij binnen een half uur een afspraak staan. Of zat u al bij me op de bank. Dus kijk, zo snel kan het. Hè? Daar sta ik altijd voor open. Volgens mij ben ik dan wel aan het einde gekomen van de beantwoording.
Dank u wel, wethouder, voor uw 1A termijn. Dan gaan we dezelfde ronde doen met de aanvulling van stem 016-7. De heer van S, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Heel kort, weinig toe te voegen aan wat we in eerste termijn zeiden. Het antwoord van de wethouder over die toepassing van duurzaamheid, prima, helder. Toezegging over een 3-maandelijkse update, ook uitstekend. En in ieder geval belangrijkste, we zijn blij, erg blij met de prioriteit die het nu heeft, want dat verdient het. En daarom, nogmaals, gaat de VVD mee in dit voorstel, scenario 3... weten dat we ook daardoor in dit scenario de tijd en de power hebben om die woningcorporaties uit hun stoel te trekken, want dat is echt nodig. En ik hoorde dat u dat samen met de gemeente Berg op Zoom gaat doen. Dat lijkt me prima. Dus eens met het voorstel.
Dank u wel, de heer Van Hes. Geef het woord aan de heer Tunders. De heer Lambers.
Punt van orde, voorzitter. Ik had gevraagd aan de raadsleden of ze wilden reageren op de 3 door mij gestelde vragen namens de fractie van de Volkspartij.
De heer Van Essie, ik al teruglopen. Heel goed, scherp van u.
is graag het verzoek van de heer Lambers. Als u dat
ja, moet u me even helpen met de twee vragen. Ik herinner me één vraag over vrijstelling gasloos.
Zal ik het even opnoemen? Ja. Wat vindt u, ik doe het even kort, om uitbreiding van stand, aan de standplaats te realiseren, inventariseren en de mogelijkheden te onderzoeken voor uitbreiding van standplaats, omdat er 11 mensen op de wachtlijst staan. Daar kan parallel over staan aan dit voorstel. Gasloos bouwen, wat we daarvan vinden. En of de raad bereid is een motie van amendement mede in te dienen wat te steunen om de wethouder een betere positie te brengen door de huidige juridische adviseurs te ontheffen voor hun taak en de wethouder vrij hand te geven om betere capaciteit in te huren.
Ja, drie vragen. Die eerste, daar kunnen we ons helemaal in vinden. De tweede, gasloos, ja, ik ben daar wat onzeker over. De wethouder hoorde ik net zeggen, we gaan dat uitzoeken. U krijgt er binnenkort informatie over. Die willen we eerst afwachten, ook al lukt dat waarschijnlijk niet voor de 15e aanstaande. En die laatste, ja, zou ik ook zeggen, als dat in de vorm van een motie gaat. Wij staan daar in principe voor open, maar ik wil wel die eerste motie zien. De twijfel die u over die externe steun uitspreekt, ja, die is niet nieuw voor me. Die horen wij ook. Dus ik wacht die motie af.
Dank u wel, de heer Van Es. De heer Tunders.
Dank u wel, voorzitter. Een stukje korter deze keer. Allereerst ben ik blij om een toch wel enthousiaste wethouder te zien. Je ziet toch wel dat hij de afgelopen tijd er enorm mee bezig is geweest. De scenario's die er liggen, ja, hij heeft ook gezegd, ik had het hadden misschien wel 10 of 20 of 30 kunnen zijn. Nou, dat geloof ik ook best. Het is ook goed om te horen dat als we instemmen met een scenario waarbij we niet gelijk standplaatsen gaan creëren, maar wel voorbereiden, dat we over een half jaar een soort tussenmoment kunnen creëren waarin we alsnog kunnen besluiten. En dan liggen die voorzieningen er al wel. Dat kan je op die manier inderdaad, en ik hoor het al een beetje in de zaal, maar dat kan je zo in dat voorstel lezen. Alleen dat tussenmoment, dat het ook daadwerkelijk dan een keuze zou komen en hoe het dan zit met de financiële dekking. Ja, daar zat voor ons ook wel het grote vraagteken. Gaan we dan niet het gesteggel krijgen dat we dus eerst al die nutsvoorzieningen in de grond hebben gestopt en die kosten al hebben gemaakt en dat we dan tot de conclusie komen, we hebben eigenlijk geen geld, dus we doen het toch maar niet. Dus daarom zochten wij daarin. Maar het geeft in ieder geval hoop. En hoop doet leven, ook bij D66 natuurlijk. Het gasloze, ja, we blijven daar toch een beetje stug in staan. Want ja, gasloos geldt voor iedereen. Dat geldt ook voor mij toen. Dat geldt ook voor mij toen ik drie jaar geleden een nieuwbouwwoning moest zetten. Toen moest ik hem ook. En die kosten waren ook aanzienlijk meer, dat snap ik. Kijk, nou heb ik nog nooit een woonwagen gekocht. Dus ik heb ook totaal geen idee wat daar die prijzen voor doen. Nou, de wethouder zei daarnet al dat het soms 4-5 keer over de kop kan gaan. Nou, ook de toezegging in ieder geval dat we die info gaan krijgen, maar waarschijnlijk niet voor de besluitvormende vergadering. Nou, dat zij dan zo. Wij ontvangen die informatie natuurlijk graag. Dan kunnen we op een later moment dan nog een definitieve knoop over doorhakken. Ja, en verder rest, voorzitter, ja, ik denk sowieso dat we het nog een keer goed moeten bespreken, ergens volgende week of zo. Maar dat komt denk ik ook wel vast goed. Even richting de Volkspartij op de drie vragen. Ja, de inventarisatie van de standplaatsen. Ja, ondanks dat er de afgelopen 10, 20 jaar misschien ook heel veel gesproken is met elkaar, denk ik toch dat er hier en daar wat gedachtenwisselingen zijn tussen hoeveel standplaatsen en waar dan wel en hoe dan en wat voor voorwaarden daaraan zitten. Dus een inventarisatie van de standplaatsen en hoeveel dat zou moeten zijn. Ik denk dat we dat allemaal alleen maar kunnen beamen dat het misschien wel wijs is en dat kan parallel lopen aan wat we dan verder gaan doen. Het gasloos bouwen, daar ben ik net al op ingegaan, dus ik denk dat daar de heer Lambers het antwoord op weet. En juridisch adviseur, ja, iedereen die de betoog van D66 de afgelopen tijd heeft gehoord, weet hoe wij denken over deze partijen, externe partijen. Dus ook wij staan natuurlijk open om dat eens van een andere kant te gaan bekijken dan de partijen die het nu doen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, de heer Tunders. Geef het woord aan de heer Wedenburg.
Ja, voorzitter, dank u wel. En allereerst grote dank aan een gedreven wethouder op dit dossier. Complimenten. U heeft ons ook van een aantal zaken goed overtuigd. Dus wat dat betreft, wij gaan mee met het voorstel wat er ligt. Al blijf ik wel bezwaren tegen, ja, toch wat de financiering nog wel houden. En ik vraag echt aan u om daar even heel goed naar te kijken. Begrotingsoverschot is 129.000 euro en meer niet tot op heden. Dus probeer alsjeblieft waar mogelijk binnen het voorstel te blijven. Of anders, zoals in het coalitieakkoord staat, het raadsakkoord. Kijk bij uw collega's waar er ruimte is en waar eventueel dingen doorgeschoven kunnen worden. Want dit is een prioriteitendossier. Daar zijn wij met elkaar hier vandaag echt van overtuigd. Dus laten we dat ook zo blijven behandelen voor de komende periode. De drie vragen van de Volkspartij. Eens met een onderzoek voor de uitbreiding om dat te inventariseren. Gasloos bouwen. Ik was daar net eventjes iets twijfelachtiger over toen de heer Verbeek mij hierop vroeg. Iedereen is gelijk. Nieuwbouw is gewoon gasloos bouwen. En als iedereen ook gelijk behandeld wil worden, en iedereen moet gelijk behandeld worden, dan geldt het ook op dit dossier. En stoppen met de externe adviseurs. Ik zie uw motie graag tegemoet. Maar zoals het nu uitziet, denk ik dat wij met u meegaan daarin.
Interruptie, de heer Verbeek.
Ja, toch even gasloos bouwen, voorzitter. Want de vraag van de heer Lammers was volgens mij andersom. Op het woonwagenkamp toestemming geven om met gas te bouwen. En de vraag was, vindt u ook dat dat voor de andere inwoners moet gelden? Dat was de vraag, niet andersom.
De heer Wedeburg.
Dan, ja, voorzitter, mag de heer Lammers daar een kleine toelichting op geven?
U mag interrupteren met een vraag.
Wel op de heer Wedeburg.
En natuurlijk op de heer Wedeburg. Dus met een vraag, interruptie op de heer Wedeburg.
Nou, voorzitter, de vraag was tweeledig. Inderdaad, zoals wordt beschreven door de heer Verbeek, dat klopt. Het klinkt heel onredelijk. Waarom zou je, en dat is niet in belang van de woonwagenbewoners misschien, maar waarom zou je dan op een gegeven moment die woonwagenbewoners wel die mogelijkheid geven en iemand anders die in een wijk waar dan ook woont, die mogelijkheid niet geven? En de vraag was ook, waarom moeten we gasloos ontheffen? Dat is er eigenlijk helemaal nergens voor nodig. En gasloos bouwen, er wordt gezegd, 4 tot 5 keer duurder. Ik weet niet waar die wetenschap vandaan komt. Maar ik spreek wel eens iemand die ook in die handel zit. Niet ik, ik weet er niks van voor de rest eigenlijk. Maar als je met een warmtepomp en een warmteboiler en zo'n airco-ding werkt, dan kun je dat betrekkelijk eenvoudig bij nieuwbouw kun je dat realiseren. Dat is misschien 1,5 keer zo duur, of net zo duur, of 2 keer zo duur, maar misschien 5 keer zo duur. Dus dat kun je in de financiering van een woning gewoon meenemen.
De vraag aan de... Wat is de vraag?
Ik heb gezegd, ik geef een toelichting. Ik wil een vraag stellen natuurlijk, dat is geen probleem. Bent u het met me eens dat het helemaal niet zo duur hoeft te zijn?
Dank u wel.
Voorzitter, dat ben ik.
Meneer Wedeburg.
Dank u, voorzitter. Ik ben het helemaal met de heer Lammers eens. Althans, met de kennis die ik daarvan heb. Laat ik ook wel zeggen dat misschien de investering is hoger. Maar het rendement is lager. De kosten komen op termijn terug. Alleen je moet nu even iets extra's investeren. Maar dat geldt voor iedereen die nieuwbouw gaat plegen. Laten we dat even wel voorop stellen. Voorzitter, nogmaals dank voor alle gedrevenheid van de collega's en van het college. En we zien graag uit naar de discussie op volgende donderdag de 15e. Dank u wel.
Dank u wel. Geef het woord aan de heer Soeldraaier.
Voorzitter, alles is gezegd. We zijn het er allemaal roerend mee eens. We zijn het gelukkig als alle fracties heel erg eens met het ingezette beleid of met dit beleidsvoorstel. Complimenten natuurlijk ook aan het college en aan de wethouder. De wethouder heeft ook al geantwoord op de eerste vraag van de Volkspartij over de uitbreiding van de standplaatsen. Gasloos bouwen. Ik heb er thuis ook al over nagedacht om gasloos te worden. Maar dan moet ik zeker tot 2049 in de raad zitten om dat te kunnen bekostigen. Het is echt heel duur. Het volgende punt over de deskundigen aanstellen en een einde maken aan Cojura. Ja, ik vind het ook een drama, net zoals iedereen. En als het college straks, of als de wethouder straks in vergadering gaat met Stadlander, wens ik hem heel veel sterkte en heel veel daadkracht om Stadlander zover te krijgen dat ze hun taak gaan uitvoeren.
Dank u wel. Geef ik het woord aan de heer Verbeek van de fractie Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het verhaal waar ik wel mee blijf zitten in dit verhaal, dat is de woningcorporatie. Want ook de woningcorporaties, de directeur daarvan hebben televisie, die zullen meekijken. En die zullen denken van nou, die gemeente Steenwijk gaat het zelf al doen. Dus hoeven wij verder geen actie op te ondernemen. En ik zit toch nog steeds met het verhaal van ja, wat gaan we doen als de woningcorporaties dit niet gaan doen. Maar goed, dat zal de tijd, gaan leren. Dan het gastloos bouwen. De verbazing bij mij wordt steeds groter, voorzitter. Ik hoorde gisteren vanuit de heer Stoeldraaier, die was bereid om dus warmtepompen te bekostigen vanuit de gemeente, mocht dat noodzakelijk zijn. Ik hoorde eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal van de heer Lambers, dat wij dus als gemeente mee moeten gaan betalen aan om het financieel te regelen, mocht dat nodig zijn, dan mocht dat nodig zijn, zo heb ik het begrepen. Maar goed, dat wordt nu ontkend, dus dat neem ik dan terug. Daar hoor ik misschien straks wel over. Maar er is natuurlijk wel een ander punt bij de warmtepompen, voorzitter. En dat is het geluid. We weten dat op het woonwagenkamp wordt redelijk kort op elkaar gewoond. En ik denk dat het geluid ook nog wel een dingetje wordt als je dat vol gaat zetten met warmtepompen, voorzitter. Dus ik zou toch de wethouder ook vooral erop willen wijzen om daar ook wel rekening mee te houden.
Interruptie, heer Kalmo.
Die zorg kan ik wegnemen en ik hoop dat u het met me eens gaat zijn, want dat zal de vraag zijn. Je hebt speciale kassen die je eromheen kan zetten, waardoor het geluid bijna niet meer hoorbaar is. Dus dan kan je hem gewoon bij de buurman in de tuin zetten, zowat heeft hij er geen last van. Ben u het met mij eens?
De heer Verbeek.
Dat weet ik niet wat u mee eens bent, want ik ken de kassen niet, maar het is wel een kostenverhogend aspect. Maar goed, de heer Van Achtmaal, Kees Van Achtmaal zegt het klopt, dus dan neem ik het gelijk aan. Maar in ieder geval, als dat wel te ondervangen zou zijn, dan hebben we altijd nog wel een kostaspect. Maar goed, daar krijgen we dan nog informatie over. Dan, voorzitter, ik heb straks gesproken over de Schommelcoalitie. En de heer Bali, de wethouder, die zei, we gebruiken ruimte die we eigenlijk niet hebben, voorzitter. En dat is nou precies waarom ik die term Schommelcoalitie heb gebruikt. Daarom ga ik ook het amendement indienen om de financiering te doen zoals ik gezegd heb. Een deel uit de algemene reserve en een deel uit de begroting. Puur en alleen om zeker te zijn dat de plannen door kunnen gaan, dat financiering nooit een belemmering mag zijn. En B, om ook eerlijkheid te geven aan de andere inwoners, van jongens, zo staan wij er financieel voor. En niet dat we gaan zeggen, we gaan het financieren uit iets wat misschien in de toekomst wel of niet zou komen. Want dat is wat er nu gebeurt. En bovendien, voorzitter, als wij ons als raad respecteren, dan moeten we een fatsoenlijk dekking hebben en niet van misschien gaan we wat krijgen in de toekomst, voorzitter. Dat kan nooit een dekking zijn. Dan de vragen van de Volkspartij, de heer Lambers. Uitbreiding in Steenberg of waar dan ook. Nou goed, daar ben ik uiteraard ook voor. Mits er wel rekening gehouden wordt met afstammingen, dat soort begrippen. Dat wij niet de uitbreiding krijgen van buitenaf. Ontheffing gastloos bouwen. Moeten andere inwoners ook de mogelijkheid krijgen om gastloos te bouwen? Nou, voorzitter, wat mij betreft wel. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dus als iemand een huis wil bouwen en het mag op het woonwagenkamp gastloos, dat wat mij betreft mag het ook bij andere woningen. Bovendien, voorzitter, we hebben ook nog iets als een waterstof. De ene is een voorstander van, de ander niet. De ander zegt, het komt niet. Maar dat is ook maar de vraag. Dus we zomaar kunnen dat we straks de gastleidingen gaan gebruiken voor waterstof. Dat gebeurt overigens al in wijken als proef zijnde. Dus wat dat betreft zou het gastloos nog wel eens ingehaald kunnen worden. Dan de motie van de nieuwe adviseur, voorzitter. Dat is wel een lastige. Enerzijds, als er een motie is om daar onderzoek naar te doen, die moet je natuurlijk altijd steunen. Anderzijds is de uitvoering, dat is niet aan ons. Maar de vraag zou eigenlijk moeten zijn aan de wethouder, waarom zijn die kosten zo hoog? Dat zei ik in lijn met wat de heer Tuns ook zei. Waarom zijn die kosten zo hoog? En daar dient dan de wethouder verantwoording over af te leggen. En hoe effectief zijn de kosten? Dat zou eigenlijk de motie moeten zijn en de vraag moeten zijn die dan ingediend zou moeten worden, voorzitter. Tot zover in twee termijnen. Overigens, zoals het nu bij staat, ga ik akkoord met, wat is het, scenario 3. Hey, dus dat maar toch wel even onder voorbehoud van de antwoorden van de wethouder. En uiteraard ook nog een voorbehoud van de uitspraak van 20 december van
de Europese parlement. De heer Lambers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Verbeek heeft natuurlijk volstrekt gelijk, voorzitter. Het neigt naar uitvoering, daar gaat de raad helemaal niet over. Maar in dit geval hebben we ook het budgetrecht. En op grond van een budgetrecht ben ik voornemens, namens de fractie van de Volkspartij, die motie op amendement in te dienen. Omdat u zegt al, je zou terug moeten kijken waar zijn die kosten door veroorzaakt. Dat is niet direct iets waar de portefeuillehouder direct verantwoordelijk voor is. Of het zou zijn collega van Financiën moeten zijn. Maar dan wordt de lijn wel heel erg dun, denk ik. Dat moet je niet doen. Dat hoort eigenlijk binnen de ambtelijke organisatie. Die moet toetsen en controleren of de verrichte werkzaamheden in lijn zijn met de inrekening waar te kosten. Dat blijkt, naar ons oordeel althans, niet het geval te zijn. Wij ervaren te veel ontevredenheid bij de doelgroep om daarvan te kunnen zeggen dat is nog heel erg goed gegaan. Dus dat is de reden waarom wij op grond van de financiële verhoudingen die er zijn tussen raad en college dit voorstel willen doen. Het budgetrecht toepassen, dat is de enige manier. En dan kan de wethouder naar eigen bevind, wij gaan ons daar niet mee bemoeien, dat is volledige uitvoering, zelf kijken naar een betere oplossing. Maar hij moet bevrijd worden van deze klem. Bent u het daar niet mee eens?
Heel goed. Meneer Verbeek.
Als de heer Balis zich beklemd voelt, moet hij er zeker van bevrijd worden. Alleen, u zegt u heeft voor budgetrecht. Dan hebben we het nu dus over het effectieve gebruik van budgetrecht. En als we dan kijken bijvoorbeeld naar de motie nu even niet. Hey, wat de coalitie heeft aangenomen. Dat is dus eigenlijk zaken waarvan we zeggen, nou, de gemeente moet dat en dat uitvoeren. We maken een begroting. Dat is en een opdracht aan de gemeente wat er uitgevoerd moet worden. En een mandaat wat er uitgegeven mag worden. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de motie nu even niet. Dan gaat dus volgens de coalitie maar dus gezegd worden van nou, dat gaan we niet uitvoeren. Dat betekent dus eigenlijk dat je hele begroting moet herschrijven. En dat betekent ook dat het budget zou vervallen met alle linken. Dus eigenlijk kan de motie niet uitgevoerd worden. Maar dan hebben we het over effectiviteit van de uitvoering van de werkzaamheden. En daar is wel heel veel over te schrijven.
Interruptie, de heer Lammers.
Voorzitter, dat klopt allemaal wat de heer Verbeek zegt. Alleen daar zijn we op dit moment niet mee geholpen. We hebben een acuut dossier, bijna een crisis, zullen we maar zeggen. Want daar grossieren wij graag in. En die crisis willen we graag opgelost hebben. Daar zijn we na 5 jaar mee bezig. Het is niet gelukt. Dus dan moet je op een gegeven moment een tussenstap maken, de pijn eruit halen en zorgen dat je verder kunt op de goede manier. En wij hebben als raad besloten destijds om dat bureau in te stellen. Dat is wat bij raadsluit gebeurt. Daar zijn middelen voor gevoteerd, capaciteit voor vrijgemaakt en dergelijke. Dat mislukt. Dan moeten we nu zorgen dat wij de wethouder beter in positie kunnen brengen. Want nogmaals, ik zeg het voor de 7e keer denk ik. De wethouder is misschien niks te verwijten, maar hij is wel bestuurlijk verantwoordelijk. En we willen niet hebben dat een wethouder in politieke problemen komt, omdat hij verkeerd wordt geadviseerd. Dat is de enige reden.
Dank u wel, de heer Beek.
Uiteraard niet, voorzitter, maar dan voegt meneer Lammers nog iets aan toe. Namelijk dat de adviseur verkeerd adviseert. En dat is nogal een beschuldiging. Hey, dus dat zal ik niet steunen. Maar als je moois komt, ik wacht er mag, voorzitter. Maar dat er goed gekeken moet worden naar het budgetrecht en de effectiviteit ervan. Dat voelt onder andere voor het gisteren wat we van de heer Remy hebben gehoord, voorzitter. Dat een toilet in de stad realiseerde kost 1,5 ton, voorzitter. Dus ik kan u zeggen, ik heb beneden een toilet thuis, boven een toilet, op kantoor een toilet en de Krommelweg toilet. Dus ik heb voor 6 ton aan wc's. En dan kun jij gaan vragen, jongens, waar zijn we mee bezig? Tot zover, voorzitter.
Helemaal prima. De heer Lammers, aan u het woord. Uw tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de wethouder en de collega raadsleden hebben hun best gedaan om heel inhoudelijk goed in te gaan op de losgemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Ik moet zeggen dat de wethouder zich opnieuw heeft bewezen als bestuurder. Ik kan er niks anders van maken. Er is veel kritiek op de wethouder op de woonwagenkampen. Maar en dat is de reden van die motie, dat derde voorstel wat we doen. De wethouder is in de problemen gekomen door dingen die in het verleden zijn gebeurd, waar hij zelf persoonlijk als mens niet voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Maar hij is wel geadviseerd door mensen die daarvoor wel verantwoordelijk houdt. En dan kun je zeggen, wij als gemeenteraadsleden hebben niks te zeggen over ambtenaren, dat doe ik dan ook niet. Maar ik heb wel iets te vinden van commerciële bureaus die voor 90.000 euro per jaar hier de wethouder adviseren. Ik wil dat deze wethouder Bali, de rit uitzit. Dat hij 4 jaar lang in positie blijft. En dat hij ook een goede kans heeft op basis van zijn prestaties om te worden herkozen, hoewel wij daar wel een geduchte concurrenten zullen zijn. Maar wij willen daarom dat de wethouder in positie blijft. En dat is ook de enige reden dat we die motie serieus en sterk overwegen. Wij moeten van die ellende af. En gaat iemand halen in Deventer die er verstand van heeft. En dat kost dan misschien ook wel 80.000 euro, maar als het probleem opgelost wordt, dat is het enige wat over gaat. Als de wethouder daarmee met een voorstel naar de raad komt, zeg ik bij voorbaat, zal ik daar positief namens de fractie van de Volkspartij mee instemmen. Maar dan moeten we wel eerst de weg schoonmaken en zorgen dat de wethouder aan de slag kan. Voorzitter, voor de rest, wij zullen die motie op dat moment, even op nadenken, zullen wij maken. Ik maak met de wethouder een afspraak op heel korte termijn om even daar een gesprek over te voeren. En wat betreft ons standpunt over het al of niet instemmen met het voorstel. Ik zal u zeggen, ik neig ernaar niet instemmen, maar ik ga nu toch met onze fractie praten hierover. En wellicht dat wij toch gaan instemmen, dan zal oplossing of optie 3 zal het dan worden. Het kan ook zijn dat we niet instemmen met het voorstel, maar dan gaan we dat uitgebreid motiveren. Het heeft niks te maken met het gebrek aan vertrouwen in het college. Dat is zeker niet het geval, maar omdat we dan technisch wellicht niet in het gedrang willen worden gebracht. Maar wij komen daar bij de begroting op terug. Wat betreft de financiën nog eventjes, de heer Weerdenburg zei het ook al. Er is een begrotingsoverschot van pak een beetje 130.000 euro. De heer Verbeek heeft uit en daarna gewaarschuwd. Ja, laten we alsjeblieft als college, laat het college alsjeblieft eens gaan kijken of daar betere oplossingen te vinden zijn. Want het begrotingsoverschot is echt te mager om dit serieuze probleem van de woonwagenbewoners echt op te gaan lossen. En wij willen daar echt graag voortvarendheid in hebben. Dus u hoort van ons nog bij de raadsvergadering wat we gaan doen met het voorstel. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Lambers. Geef het woord aan de heer Kees van Achtmaal.
Dank u wel, voorzitter. Nou, gewoon lokaal die gaat akkoord met het voorstel en scenario 3. En een moment van herbezinning, wat de heer Tunders ook aangeeft. Meneer Lambers die wil graag weten of wij de standplaatsenonderzoek willen accorderen. En dat doen wij ook. Wij willen ook weten of er nog meer standplaatsen benodigd zijn, uiteraard. Gasloos, dat hangt echt af van de kosten. Ik geloof de wethouder direct als hij zegt 4-5 keer zoveel. Ik heb zelf ook een caravan. Nou, die is echt niet warm te stoken. Dat is dan een recreatie-caravan. Die zijn niet zo goed als woonwagens. Sorry.
Na de vergadering.
Ik kom langs. Dan kan ik het ook zien. Maar er hangt nog meer aan vast natuurlijk. Wat wil de bewoner? Is het echt zo voordelig om van het gas af te gaan? Dat wil ik dan ook wel berekend zien. Want die bewoner moet dat toch opbrengen elke maand natuurlijk. Hè? Wij zelf ook. En degene die in een bestaand huis wonen, die hoeven voorlopig nog niet van het gas af. Dus die hebben dan toch ook een voordeel daarbij, soms. Met de huidige gasprijzen niet echt, maar vooruit. Dan was er nog een vraag van externe bureaus. We wachten de motie af. Maar misschien dat er ook ondertussen wel een keer gepraat kan worden over voorbeelden. Want die voorbeelden zijn mij in ieder geval niet duidelijk. En ik zit tekort in de raad om er echt een oordeel over te hebben op dit moment. Maar we wachten even de motie af. Zo was het. Bedankt voorzitter.
Dank u wel, de heer Van Achtmaal. Ik geef het woord aan de heer Kamel.
Dankjewel, voorzitter. Ja, zoals alle collega's eigenlijk al benoemd hebben, alles is al verteld en alles is al gezegd. En iedereen is zich bewust van de prioritering die eigenlijk in dit dossier gegeven moet worden. De wethouder heeft diezelfde prioritering, denk ik, als ik zie hoeveel antwoorden hij nu al gegeven heeft. Wij als Stem 16-7 gaan eerst nog ons huiswerk doen. We zijn nieuw, we zijn een kleine fractie en eigenlijk komen wij erachter tot in dit jaar alleen het ene complexe dossier met andere op ons bord krijgen. En wij vinden het wel zo netjes, zeker naar de mensen toe die zich ook de moeite nemen om hier de hele avond te zitten. En naar ons te luisteren om goed ons huiswerk te doen om tot besluit te komen of wij gaan instemmen met het voorstel. Dus daar komen wij in de raadsvergadering op terug. Met betrekking tot de vragen van meneer Lambers. Wij stemmen absoluut mee in met het onderzoek naar de standplaatsen. Want het is gewoon... Het is gewoon van belang en er moet gewoon mee gedaan worden. Ontheffing gasloos keuren wij af. Het is gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen moet gasloos bouwen, dus ook de gemeente moet gasloos bouwen voor de mensen die gewoon een nieuwe woonwagen krijgen. En met betrekking tot de externe partij, volgens mij is het gewoon zo'n zakenleven. Als je niet functioneert, word je gewoon eruit gedonderd. En als je niet functioneert, hoort dat ook binnen de ambtelijke molen zo te zijn. Geen uitzonderingspositie, dus wij weten dat we niet in die ambtelijke molen mogen zitten. En dat we daar geen uitspraken over mogen doen. Maar als ik hoor hoe dat er hier aan toegegaan is, dan zullen wij zeker de Volkspartij daarin steunen. Voor zover, voorzitter.
Dank u wel. Wethouder Bali, aan u het woord.
Ja, voorzitter. Ik hoor nog een paar zaken.
Over 2019, ik hoor nog een paar zaken, stonden die erin. In 2019, toen het beleid is vastgesteld door de Raad, is er ook een behoefteonderzoek gevoerd. Dat is er al aan vooraf gegaan. Overigens, Biebel was daar ook een onderdeel van. Er stond ook gewoon in de kaders die de Raad is gesteld in 2019. Dus laat ik dat nog een keer benoemd hebben, want daar is niet iedereen zich van bewust volgens mij. Desalniettemin zijn we nu bijna klaar met het hele traject. Dus daar laat ik het bij. Dan ga ik even in op de wat de fractie Verbeek de schummelcoalitie noemt. Dat is niet de coalitie. Dat is het college. Wij doen niet. Het is niet zo dat wij aan de coalitie vragen van goh, zou u met dit voorstel kunnen leven? Dan brengen we het naar de rest van de raad. Nee, dit is ons voorstel. Als de raad van mening is dat ze meer comfort voelen bij het gebruik of gedeeltelijk gebruik van de algemene reserve, is dat ons als college echt volledig om het even. Het gaat ons om die inhoud. En u bent natuurlijk gewoon van het budgetrecht. Ik zou het aanbod willen doen om dat wellicht in overleg te doen met onze financiële deskundigen. We hebben een paar mogelijkheden op een rijtje gezet. Onze verwachting is dus dat er in de mei-circulaire een best wel positief iets uitkomt. Dat weten we inderdaad niet zeker. Het Rijk begint nu opeens op allerlei terreinen met geld te strooien waar de afgelopen jaren tekorten waren. Maar, en dat punt snap ik, dat weet je niet zeker.
Interruptie de heer Verbeek.
Ja, voorzitter. Daar gaat het mij nou precies om. We weten het niet zeker. En daar gaat het mij om het Schummelcoalitie, Schummelcollege, hoe je het noemen wilt. Ik krijg gewoon geen duidelijk onderbouwd plan van zo gaan we het financieren. En daarom zeg ik het, zorg dat het gewoon gefinancierd is, of uit de algemene reserve, wat dan ook. Maar ik krijg nu het idee, we hebben een coalitieakkoord, we hebben dingen afgesproken, die kunnen we niet nakomen en dat gaan we op deze manier doen. Maar als de financiële deskundigen zeggen, en die kunnen in de toekomst kijken van, nou goed, we gaan wel inkomsten hebben. Ik kan niet in de toekomst kijken, dus ik neem aan zij ook niet. Maar kom met een fatsoenlijke onderbouwing en daarom zou ik ook het amendement indienen om dat fatsoenlijk te financieren. Dat dat nooit een rem mag zijn.
Mag ik een vraag, de heer Verbeek? Het is geen betoog. Ja.
Ik ben daar deels mee eens. Dit is meer pragmatisch ingestoken. Nogmaals, het aanbod is om dat dan in overleg te doen met onze adviseurs. Dat is volledig aan u of u daar gebruik van maakt.
Interruptie en het zal vast een korte vraag zijn van de heer Lambers.
Inderdaad, hoe weet u dat? Nee, voorzitter, zou het misschien een vraag zijn om nog deze week, ik weet wat ik nu vraag, hè, om nog deze week een extra auditcomité te beleggen voor de liefhebbers en dit punt nog een keertje te laten uitwerken en dat in de raadsvergadering desom in een mededeling of een verslag van de voorzitter van het auditcomité, als die er is, om dat dan gewoon te laten meekomen in de beraadslaging. Dan zijn we dat er meteen vanaf.
Ik denk dat de wethouder daar niet over gaat.
Want nee, maar ik leg de vraag in de groep hier zo natuurlijk.
U legt dan de vraag. U interpreteert op de...
Nee, de vraag is nu, wethouder, zou je dat een goed voorstel van mij vinden?
Mijn voorstel zou zijn, mail te grafieren en die zorgt voor de verspreiding onder de raadsleden.
De vraag is of het kan natuurlijk, maar een week de tijd. Hè. Dus ik weet wat ik vraag, maar dat zou misschien wel de praktische oplossing kunnen zijn. Er zitten deskundigen van ons.
Ik zou morgen gewoon contact hebben met de grafier of misschien zo meteen al. En dan, die zal u zeker goed geadviseren, denk ik. Ja. Wethouder Bali.
Ja, het enige wat ik kan doen is die ambtelijke bijstand aanbieden. Ik denk dat dat het meest makkelijke is, maar dan probeer ik puur met u mee te denken. Even kijken hoor. Overigens had ik het graag in het vorige auditcomité willen bespreken, maar toen kreeg ik mee dat dat eigenlijk niet de bedoeling is om inhoudelijke zaken daartoe te lichten, ook al is de financiële component zo zwaarwegend. Dus dat is mij toen gewezen. Volledig terecht natuurlijk. Nou, u kent het aanbod dat ik gedaan heb, die ambtelijke bijstand. Verder is het aan u. Dan. Dat hebben we net besproken, de financiën. Ja, ook aan het CDA dank voor de complimenten. Dat wordt zeker gewaardeerd.
Interruptie, de heer Verbeek.
Ja, voorzitter. Er wordt toch een bepaalde sfeertje gecreëerd nu. Maar stel je voor dat ik ambtelijke bijstand ga vragen. Die gaan we dus vertellen waarom zij verwachten dat er positief uit gaan komen. Daarom zeg ik nogmaals, zij kunnen in de toekomst kijken, u kunt in de toekomst kijken, ik kan in de toekomst kijken. Dus we hebben geen financiering, die is er niet. Dat weten we. We komen heel veel geld tekort. Dus mijn enige vraag is, maak het dan gewoon duidelijk en doe zoals het hoort. Maar niet op basis van toekomstige inkomsten. En bovendien, voorzitter, een aanvullende vraag. Vind ik dat? Als er al een positief saldo is, voorzitter, dan ligt er maar net aan waar we aan dat gaan besteden. Dat gaat eerst de algemene reserve en daar gaan we het pas over besluiten. We kunnen nu niet besluiten over een positief saldo wat in mei of juni komt. En ik zie de griffier instemmend knikken.
Ja.
Dank u wel.
Wethouder Bali.
Ja, nogmaals, het kan mij geen zier schelen waar u het liefst begroot ziet. Dat is echt aan u. En niet aan om te overtuigen van het feit dat het toch het begrotingsresultaat. Het is puur alleen maar om te kijken hoe het dan wel in het voorstel en dat het nog geen reserve, dat helpt het daarbij. Als het niet nodig is, is het niet nodig van u. Dus het is juist een stukje service volgens mij. Dan ga ik naar het laatste onderwerp. Ja, en daar kreeg ik nog wat van. Van het oordeel die geld worden over een externe adviseur. Het oordeel natuurlijk gegeven de macht natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd of u al een gesprek heeft gevoerd met de adviseurs die op het afgelopen jaar mee actief zijn geweest. Deze adviseur zit 18 jaar in het vak. Is ook in gemeente waar allemaal heel mooi ingebeurd. Die rekenen dat het goed gaat, kan ik nooit zeggen. En zeker stubbelingen met een aantal bewoners, ga ik ook niet zeggen. Maar het is een complex dossier en er zijn veel goede contacten. Dus ik zou zeggen, en ook als ik dan bijvoorbeeld de kant had, dan zei ik iemand, ja, hallo, je ziet wat de kant daar. En dat is ook hier het geval. Ik ga niet de details in, maar ik vind het gevaarlijk om de uitspraak te doen. En beter om elkaar daarin, ja, eigenlijk gewoon te volgen. Ik heb namelijk hele letterlijk contact met die man. Dus ik zeg al die signalen even, kom je dan vooral mij melden achter de schermen. Ga ik weg met het plan dat ik met de broek ook graag. Ik heb het ook op het doel gehad, maar dat actief niet in de raad kan betekenen waar de water ligt. Dat zou voor zijn. Dus doe ik het ook nu. Even kijken, ja, verder kan ik alleen maar blijven met de twee die u aan het verleden geeft, maar vooral die u naar de bewoners geeft, dus die woordingen. Een interessant dossier, maar dat geloof ik aan de komende tijd wel zijn. En nou, dank voor de vraag. Ja.
Dank u wel, Wout. Dan denk ik dat het een pressie van het stuk van de vraag is. Dan ga ik heel graag het 70 bestond van de vraagjes.
Ik ben daar ooit voor dat het intensieve agendapunt geweest. Heel veel collega's hebben heel hard gewerkt om met elkaar tot in ieder geval een richting te komen en het bericht het voorstel opgenomen gaat worden. Ik denk dat we de raadslagen ook een aantal onderwerpen op is willen voorstellen om het punt wat ik ga ingebracht heb.
Ik ben tegen dat geworden. Ik heb begrepen, en mevrouw Pesca was ongeveer wel, dat het niet anders is de voorstel van de VVD-vrouw is om die onderwerp te aandelen voor volgend jaar.
Bij het agendapunt kunnen we even vragen over de
wij dat als uitgangspunt en komt u weer kort te vragen een kort antwoord. U mag de vraag inleiden, maar dan wel graag kort en grondig. Wij hebben een vraag gehad en met één vraag van mevrouw Heskes over het onderhoud van de stadspunt.
Ja, inderdaad, voorzitter, was ik een gesproken vraag. En meneer Terskop is ook over een vraag gevraagd. In het stuk staat dat al verhoudingen worden aangepakt. En de enige vraag die de VVD heeft, is de invalide proef.
Ik ga het doen naar nummer 2 en 3 over de weg.
Voorzitter, ik wil toch via deze manier even nog eens aangeven aan de vraag die gisteren is komen in de kamer. En dat ging Jan aan te houden over die de enquête heeft het versnellingssysteem getiteld. En het ging natuurlijk om die absolute lelijke blok die is aan de snelheidsbetrekking. Ruim 525 personen was het resultaat. Het is natuurlijk een hele mooie opkomst. 10% van de Twintigse volgens. Ik denk weinig premierkennis van kosten te hebben. Dus ik denk dat we dat nog wat zijn aangegeven. Duidelijk werd gisteren dat op enkele politieke plekken naar kennis aan de rivier voorgesteld. Ik heb toen mijn rekening om te doen. Anders heb ik een vraag al wat je gedaan. Duidelijk is geworden dat er op enkele politieke partijen maar helemaal niemand de moeite heeft genomen om op te zoeken met initiatief in het nest. Geen houdt zich in Ambtenaren. En dat wel dit nu toch echt een heel mooi leuke vorm van participatie is. Mijn vraag over een gedeelte deze opmerking dat dit een goede manier van participatie is. Nog wat vraagjes. Waar heeft het college in contact genomen met deze initiatiefnemer? En dan kan het iets toezeggen omtrent de herinrichting van de Sterkweg in het land.
Dank u wel.
Voorzitter, en waar de collega's in contact opgenomen, dat niet om de enquête aangeboden aan de raad en het aan de raad is of het is om te gaan beslissen wat ze daarmee gaan doen. Dus het is niet aan de collega's of om een proef te nemen. We willen dat best wel doen. We hebben al burgerparticipatie op het beeld toegepast. Het is ook over de resultaten van